minuten over 12 op deze mooie zaterdag. Dit is de laatste op de klippen van het jaar. We hebben bedacht dat we een aflevering maken waarbij we een beetje terugkijken op het afgelopen jaar. Hoe dingen allemaal gegaan zijn, welke zaken misschien nog openstaan. En daar gaan we het over hebben vandaag. We zitten live, zoals gewoonlijk, bij Cuba Compagnie op het Wilhelminaplein. Je kunt gewoon binnenkomen hier en langslopen. Dus het zit hier redelijk vol met mensen die zitten te lunchen. Hartstikke lekker. Koffie hier. Ik ben alweer aan mijn derde toe ondertussen. Dat moet ik misschien niet te hard zeggen, want anders dan krijg ik op een gegeven moment bruine tanden. Maar goed.
Nou, even heel duidelijk. We zitten hier met z'n drieën, maar we hebben 6 microfoons aan tafel staan.
Ja, dus, precies. Ja,
iedereen die langskomt. Als je het netjes en beschaafd houdt, krijg je een plek aan tafel.
Nou, ik weet niet zeker of ik het nog netjes en beschaafd gehouden.
Maar daar zorgen wij wel
dan,
voor.
Dan zet ik gewoon je microfoon uit.
Oh, dat is goed. Dat is goed. Dat is heel fijn. Want ik denk wel eens een keer bij mezelf. Nou, misschien zou iemand mijn microfoon moeten uitzetten op dit moment.
Dat zal ik dan doen.
Dus als ik te ver ga, dan moet je dat.
Dan zal ik dat doen.
Dat is nou een goed voornemen voor volgend jaar.
Ja, vind ik ook.
Of misschien dan beginnen we dan nu.
Beginnen we
dan
nu al.
Ja. Oké, nou, dan gaan we maar los, hè? Vind je niet?
Die vind ik ook.
9 FM 101.1.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2. Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is op de klippen. 901.1.
Het was 1980 en Paul Schrader maakte de film American Gigolo samen met de opkomende toen nog acteur, hoe heet die man ook weer, Richard Gere.
Die was toen inderdaad opkomend.
En Lauren Hutton, een bijzonder mooie supermodel met een spleet tussen de tanden waar je je fiets tussen kon zetten, maar toch steeds was ze supermooi. Beetje film noir was het. Mm-hmm. Allemaal niet zo heel erg happy en gruwelijk en zo. Maar de muziek, in ieder geval het liedje Call Me van Blondie, werd speciaal hiervoor gemaakt en geproduceerd door Giorgio Moroder. Dus de producent van natuurlijk al die disco hits van Donna Summer. Nou, en dan krijg je dit.
Die man heeft een totaal ander geluid dan Blondie gegeven.
Ja, inderdaad. Maar ik vond het niet misklinken of
zo. Nee, absoluut niet. Hij heeft ervoor gezorgd dat ze succes kregen.
Nou, het knappe is dat het... ze waren er al hoor. Mm-hmm. Maar het knappe is dat... Dat het toch een band is.
Ja.
Het is heel veel dingen die Giorgio Moroder heeft gedaan. Dan neemt hij eigenlijk gewoon een beetje alles over.
Ja. Ze hebben eigen karakter gehouden.
Berlin, Take My Breath Away. Ja. Dat is helemaal gespeeld door Giorgio Moroder. En alleen de zangeres kwam even zingen. Ja. Dat is de grootste hit van de band geweest. Maar ja, de hele band had er verder geen ene bal mee te maken. Maar in dit geval is het wel de hele band die daadwerkelijk speelde. Dus
ze hebben ook hun eigen geluid gehouden. Ik bedoel, ze waren eigenwijs genoeg. En ze kwamen uit de punkrock scene. Dus eigenwijs.
Jij was een beetje Blondie fan, hè?
Ik ben best wel een Blondie fan.
Nog steeds?
Ja, nog steeds.
Komt een nieuw album aan, wist je dat?
Ja, weet ik. Ja.
We zullen tegen die tijd wel weer...
En het grappige is van dat Debbie Harris die Blondie is.
De band is Blondie, de zangeres is Debbie Harry.
Ja, nog steeds interessant is. Nog steeds een hele interessante vrouw is. Die met hele eigenwijze meningen en opvattingen.
Zeker. Het is alleen niet meer... Ze heeft niet meer iedereen aan de rokje hangen omdat ze zo mooi is.
Dat
lukt je niet als je tegen de
Maar had ze dat wel toen? Ik weet wel dat... ik vond haar wel leuk, zeg maar. Ik vond haar leuk. Ja, maar ik weet ook wel dat mijn klasgenoten echt zoiets hadden van...
Je vond het geweldig, maar je vond er niks.
Ja, dus dat. Ja. Het was hot or not.
Maar dat vind ik interessant. Ik bedoel, als je een opvatting hebt en de ene helft is met je eens, de andere helft is er fel tegen, dan heb je een opvatting. Als je als persoon de helft van de mensen je geweldig vindt en de rest vind je niks, dan heb je een boodschap.
En dat is ook zo.
Daar heb ik altijd respect voor. En dat zijn ook de soort mensen waar ik van hou.
Ik was toen te jong om geïnteresseerd te zijn in haar mening. Ik kon alleen maar naar haar kijken en denken van... Nou, ik krijg er wel dorst van. En er hoeft geen pak zout overheen om me daar dorst voor te geven. Snap je?
Ze had een bijzonder uitstraling. Ja, precies.
Oké.
Ik wil eventjes dit bijzonder boeiende gesprek breken voor Breaking News. Judith, jij hebt net wat Breaking News gelezen.
Nou ja, ik las net, eigenlijk heel kort was ik nog aan het scrollen. Live bent in Nueve, Punto Nueve, die doet in Papiamento berichtgeving van een gewapende overval bij jullie zaak Littman Jewelries.
Hier vlakbij.
Hier. Calle Grande, hier vlakbij. Twee mannen met gezichtsbedekking zijn naar binnen gegaan. En weer naar buiten. Er staat niet bij of er ook echt wat meegenomen is. Zover is de informatie nog niet. De vluchtauto stond klaar. Een grijze pick-up. En dus zijn uiteindelijk drie man weggereden. En de pick-up is heel snel teruggevonden. Ergens in de Canoeco in brand gestoken. Het onderzoek is uiteraard op volle gang. En ik blijf, of laten we, maar ik met mijn telefoon, even onze collega iMet live naar Bentinuebe volgen. Voor inderdaad misschien nog meer breaking news. Ik moet wel zeggen, zo op de laatste uitzending van 2024. En we hebben het hier al eerder gehad over best wel het toenemen van geweld, et cetera. Denk ik, shit. Hoezo?
Nou ja,
maar en klaar ligt de dag, hè?
Ja, het is heel, heel brutaal.
Dit is
op een zaterdagmiddag
gebeurd.
Nou goed, maar als je lidmen wil overvallen, dan moet je dat toch wel overdag doen, want s'avonds zijn ze gesloten.
Ja.
Ja, daar zit ook wel wat
in.
Maar dan
kies
je toch, denk ik, eerder voor het einde van de dag.
Dat lijkt mij ook.
Als de kassa vol is.
Als de kassa vol is.
Door de weekse dag en geen weekend. Dus het is inderdaad heel brutaal.
Ja. Dus, en ook nog, het is in principe ook brutaal omdat je het doet op zo'n klein eiland.
Ja, kom op.
Want
man.
Het is niet zo dat je snel even wegrijdt naar de volgende staat of naar Frankrijk of naar België. Dat gaat je niet lukken.
Je
zit op dit eiland. Of je moet toevallig geboekt hebben op het eerstvolgende vliegtuig.
Nou ja, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Ik bedoel, een van de dodelijkste overvallen die er gepleegd is, waar een politieagent bij doodgeschoten is, dat waren mensen die van buiten het eiland kwamen.
Ja, precies. Die dus waarschijnlijk ook dachten dat ze snel zouden gaan peren.
Ja.
En dat, dat zou je hier misschien ook wel kunnen hebben, dat weet ik niet. Maar,
we hebben het niet, we blijven het even volgen. Als er echt tussendoor nog iets is, dan breek ik in.
Oké, ik krijg hier net weer zo'n lekkere koffie. Die koffie hier is
die
zo
ziet
goed,
er echt goed. Nou, die ziet er goed uit, maar het leukste is dat hier koffie geserveerd wordt met een smile.
Ja,
mensen bij Cuba Company die hebben gewoon zin in hun werk en hebben altijd een gezellig woordje.
En vinden het ook gewoon leuk dat wij hier zijn.
En ze vinden het heel leuk dat wij hier zijn.
Nou, ik weet
dat
het niet of ze
weet ik niet,
zo naar me kijkt.
Nee. Ze vinden het heel leuk dat we hier zijn. En nog leuker zouden wij het vinden als er nog mensen meer hier zijn. Om misschien nog even wat te komen delen met ons. Of ook nog wat vinden over de terugblik. Of gewoon gezellig koffie komen drinken.
Ja.
Precies. Sorry, ik moet even roeren.
Er is alleen één iemand
die... Met jeetje, dat is net zoiets als smakken met jou. Smakken doe je niet, maar wel roeren, dat is...
Ja, maar je moet toch roeren in je koffie?
Oké, wat wel, dit is even beeldradio. De schuimlaag blijft dus perfect, ook bij dit hardhandige roeren, hoe Michiel inderdaad in dat kopje doet.
Dat
betekent dat het een goeie is.
Er staat iemand van Cuba naar heel trots te kijken.
Ja, dat betekent dat het gewoon een hele mooie latte is. Ja. Nou, dat gezegd hebbende. Volgens mij, Martijn, heb jij onwijs best gedaan. Met allerlei dingen over 2024.
Een beetje een lijstje gemaakt van 18 punten. Waarvan de meeste in dit jaar ooit zijn behandeld of in het nieuws hebben gestaan. Die eigenlijk weer een beetje vergeten zijn. En daar zijn wel een aantal bij die ook al in de jaren daarvoor speelden. Maar de meeste zijn van dit jaar. Ik wil één ding nog even vooraf, voordat we daaraan beginnen. We hadden het over koffie. Er is één iemand die hier geen koffie wil komen drinken.
Gaan we daar nu over hebben?
Ja, gaan we er meteen in gooien?
Hoe doen we dat?
Bang!
Ja, dan zit het nog even met de actuele nieuws. We hadden net de actuele nieuws van een overval, dus...
Ik denk, dat wordt wel een verhaal hoor. Ik denk dat we dan eerst even een plaatje moeten draaien, denk je niet? Het is alweer 11:15.
Ja, dan nemen wij nog gewoon wel koffie.
Koffie drinken?
Wij zijn daar niet bang voor.
Wij zijn daar niet bang voor.
Nou, ik heb zoals gewoonlijk, ook het hele afgelopen jaar, heb ik alle platen gedraaid die nieuw in de Nederlandse top 40 waren. Ook nu doe ik dat weer. Ik ga toch een plaatje draaien of niet?
Doe gezegd. Heb je een leuk plaatje?
Ik had daar een ander onderwerp hoor.
Maar had je een ander onderwerp? Ja, je wil wel een onderwerp doen nu. Want het is nogal een onderwerp.
Het is nogal een onderwerp. Nou goed,
daar zijn
Michiel,
we wel even aan
muziek,
praten.
Muziek is van jou.
Oké, de muziek is van mij.
Plaatje.
Goed, Lola Jong is de hoogste binnenkomer in Nederlands top 40. En het plaatje heet Messi. Lola Young, Messi. Hoogste binnenkomer in de Nederlandse top 40 in editie 52 van dit jaar.
Best lekker.
Het kabbelt lekker voorbij.
Maar
ja.
Is Messi de voetballer? Of?
Nee. Messi is dat een beetje een zootje is. Over zootjes gesproken. Wij maken hier een radioprogramma. En als zodanig spreken we regelmatig politici uit Nederland. We hebben mensen als Atje Kuiken aan de tafel gehad. Van Huffelen.
Staatssecretaris, ex-minister Schouten hebben we hier aan tafel gehad.
Precies. Don Seder hadden we een paar weken geleden nog. Die in de Commissie Koningsrijksrelatie
zit. Van Huffelen hebben we aan tafel gehad.
Die zeg ik net.
Sorry.
Luister dan toch. Maar goed, weet je wat het is? Dat zijn over het algemeen mensen die het allemaal heel goed met ons voor hebben. Helaas, de huidige coalitie, daar zit ook de PVV in. En dat zijn mensen die niet het altijd al te goed met ons voor hebben.
Het heel duidelijk zeggen. Ze hebben heel lang, eigenlijk tot aan de afgelopen verkiezing toe, in hun verkiezingsprogramma's hebben gezet dat ze zo snel mogelijk van de Antilliaanse eilanden af willen.
Ja, wij zeggen gedag tegen de Antillen. Ja. Daarvoor was het nog van, we moeten ze te koop zetten op Marktplaats. Goed, allemaal niet zo positief. De woordvoerder van de Commissie Koningsrijksrelaties is een PVV'er, Peter van Haasen. En ik dacht, weet je wat, laat ik die man nou eens uitnodigen voor een gesprek in dit radioprogramma. Hij wist niet wie ik was natuurlijk, dus hij is een beetje gaan kijken naar mijn post. En ik ben een keer zo impulsief geweest om te zeggen, onder een post van Geert Wilders.
Impulsief, dat ben je nooit.
Met een foto van al die lui daar. Ik heb daar gezegd, het is het meest incompetente zootje zelfkikkers dat ik ooit in de Tweede Kamer heb moeten aanschouwen. Kwalitatief uitermate teleurstellend. Geen kennis van zaken. Geen respect voor de grondwet. Geen besef van verantwoordelijkheden. Geen toekomstvisie. En zelfs geen voortschrijdend inzicht.
Nou, ik vind dat zo niet karakteristiek voor jou om zoiets te zeggen.
Nee, absoluut niet.
Ja, goed, jullie wel, want ik heb het hier regelmatig in dit programma over gehad. Ja. En ik kan alles uitleggen wat ik hierin zeg.
En dat is jouw mening.
Maar goed,
het is gewoon een mening. Hè? Ja. Ik bedoel, mening.
Ja, maar vrijheid van meningsuiting.
Dat was een post onder iets van Wilders.
Hoe lang geleden?
Best lang. Weet ik veel, 2-3 maanden geleden.
Ja, nee, maar dat vind ik ook in dit verhaal. Dat was dus niet gisteren.
Nee. Maar goed, ik schrijf dus Peter van Haasen aan. En die zegt, je vroeg, want ik ben geneigd eigenlijk om het als een muppet te doen. Je vroeg me eigenlijk om je PM voor een interview, voor een radioprogramma. Maar ik ga het niet zo doen. Ik zal het gewoon voorlezen. Hij zegt, je vroeg mij om een PM voor een interview, voor een radioprogramma waar ik onbekend mee ben. Maar je vooringenomenheid is niet bepaald uitnodigend. Waarbij hij dus die post kopieert en zegt van meest incompetente zootjes, zelfkikkers, yada. Nou,
waar ik me best in kan komen.
Nou, ik begrijp dat hij daarmee denkt.
Het is misschien een minder hartelijke ontvangst dan dat je had gehoopt.
Ja, maar ik heb hem niet zo aangeschreven. Hè? Ik heb hem niet aangeschreven van,
incompetent idioot.
Dat heb ik niet gedaan. Hij is hier, door zelf te zoeken naar mij, is hij erachter gekomen dat dit mijn persoonlijke mening is. Ja. Maar ik heb nu de hoed op van een redacteur van Op de Klippen. Dus ik antwoord als redacteur van Op de Klippen. Dat is toch een mooie kans om live on air mijn ongelijk te bewijzen en mij op mijn plaats te zetten? Is een kritisch gesprek te uitdagend? Sowieso is het eigenlijk wel verrassend dat je als commissaris Koningsrijksrelaties het enige Nederlandstalige actualiteitenradioprogramma op Bonaire niet kent. Oude afleveringen, ik verwijs hem notabene nog naar waar die kan luisteren naar het programma. Oude afleveringen kun je als podcast vinden op MHFM Lokaal Nieuws.
Ik moet je even onderbreken. Er staan twee mensen hier met iets in hun handen die duidelijk dat bij ons.
En het is live.
En het is live.
Dus dit kan gebeuren.
Dat kan gebeuren inderdaad. Ga even zitten.
Kom.
Ik moet dit even afmaken. Mag dat?
Ja.
Oké. Ik zeg hem, oude aflevering kun je als podcast vinden op MHFM Lokaal Nieuws. Dat kunnen jullie luisteraars trouwens ook. Mijn uitnodiging staat, zodra de data voor het bezoek aan Bonaire vaststaan, het bezoek van de Commissie Koninkrijksrelatie hier, en als daar een zaterdag tussen zit, zie ik je graag bij ons aan tafel van Don Seder, ook Commissie Koninkrijksrelaties. Eerder al telefonisch de gast in het programma, hebben we al een toezegging en we hebben koffie. Nou, dat lijkt me vriendelijk genoeg.
Ja. Nou, dat is echt wel een uitnodiging.
Ja, dat zou je zeggen. Maar het antwoord was... Het wordt vast heel gezellig met Don, maar zonder mij. Met het gif in jouw anti-PVV-tweets... zou ik niet eens een kop koffie van jou durven aannemen. Nou ja, dan moet je natuurlijk aannemen van hier, van...
Waar wij net van hadden gezegd dat het zo altijd met een smile gaat. En zo vriendelijk. En goede koffie.
En uitstekende koffie. Ja.
Goed, dus ik ga door. Ik zeg, je partij doet rare dingen. Die draag ik jou persoonlijk niet na. Ik ben geen mafketel, ik ben een Bonaireaan. Een mafketel zou hem vergiftigen, maar ik ben gewoon een Bonaireaan. Maar ik zie jou wel dingen zeggen die tegenstrijdig zijn. Daar zou ik je graag rechtstreeks vragen over stellen. Het zou fijn zijn als je de verantwoordelijkheid zou willen nemen om de Bonaireaanse pers te woord te staan. Dat is jouw democratische plicht en ons democratisch recht. Want
wij als journalisten mogen...
Wij mogen onszelf journalisten noemen. We doen in ieder geval journalistiek werk.
Radiomakers zijn we, laten we het zo maar noemen.
Dus ik leg hem uit. De show komt live uit een open restaurant café. We bijten niet. Als we geen gelijk hebben, geven we dat toe. We gedragen ons professioneel in deze interviews, maar we geven wel onze mening. Als jij tegen de Nederlandse pers zegt dat we hier redelijk gelukkig zijn, terwijl wij zien dat de voedselbank niet genoeg voedsel kan aanslepen, dan wil ik jou dat horen uitleggen. Als er 12 miljoen wordt uitgetrokken voor slavernijherdenking en jij zegt dat dat geld beter aan voedsel kan worden uitbesteed, dan kan ik daarin met je meegaan. Maar direct daarna stem je tegen verlenging van de lastentoelagen hier. Waaruit blijkt dat je er toch weer anders over denkt. Dan wil ik weten waarom. De vraag die ik je het allerliefst zou willen stellen is: wat denk je dat de functie van de Commissie Koninkrijksrelaties is? Wat zie jij als je taak? Waarom bestaat die commissie in jouw ogen? Want in je allereerste interview als lid van de commissie werd je verrast door het bestaan van het statuut. En liet je je erg geërgerd uit over het feit dat Nederland er niet zomaar uit kan stappen. Alsof je in de commissie Koninkrijksrelaties zit met het oogmerk die relaties zo snel mogelijk te verbreken. Als je je volledig onnodig onveilig voelt om bij ons aan tafel plaats te nemen, is er altijd nog de mogelijkheid om ons telefonisch te woord te staan. Maar weigeren, dat is je democratische plicht verzaken als woordvoerder van de commissie. En ook jij hebt de eed afgelegd tegen de rivier. Denk er nog eens even over na. Nou, dag gaat voorbij. Nog een dag gaat voorbij. Dus ik stuur even naar hem. Zijn mijn vragen zelfs te moeilijk om te beantwoorden in direct messages? Nu krijg ik een antwoord. Hij zegt, ik hoef me bij jou niet te verantwoorden. Dat hoef ik alleen tegenover onze eigen kiezers. Dat vind ik vrij tekenend.
Dat is... Vind ik een volstrekte verkeerde opvatting van democratie.
Precies. Hij zegt, hij vervolgt, ik heb geen enkele stem gehaald in Caribisch Nederland.
Auw.
Je vraagt je af waarom.
Hij zegt, niemand kende hem.
Ik ben de vertegenwoordiger van de PVV in de commissie. Niet jouw vertegenwoordiger in Den Haag. Ik bepaal zelf waar ik aanschuif voor een interview en niet jij.
Dat heeft er gelijk in.
Duidelijk genoeg. Nou ja, dat is misschien wel waar. Maar ik zeg toch, wat je zegt is volstrekte onzin. Ten eerste ben je beëdigd volksvertegenwoordiger. Punt. Ten tweede beaam je hierbij dat je absoluut niet geïnteresseerd bent in het welzijn van de Caribische Nederlanders of enige verantwoording aan ze schuldig bent, terwijl je wel mede over ze beslist. Het zet een heel groot vraagteken over je motieven in de commissie Koninkrijksrelaties. Ten derde, en dit is heel belangrijk, van de 3407 stemmers op Bonaire heeft 12% op de PVV gestemd. Na deze uitspraken van jou is het duidelijk dat ze dat de volgende keer beter niet meer moeten doen. Dat lijkt me evident. We zullen morgen, dat wil zeggen vandaag, in het programma tegen die 12% zeggen dat de partij waarop ze hebben gestemd kennelijk geen belangstelling voor ze heeft. Dus bij deze zeg ik dat.
Ja.
Per slot van rekening zijn wij op de klippen, de vrije pers, en is het onze plicht het publiek zo duidelijk mogelijk te informeren. Zijn antwoord is, met journalisten met zo'n instelling praat ik dus niet. Ga maar gezellig met Don Seder om de tafel zitten om het over symboolpolitiek te hebben. Dat is het einde van dit gesprek.
Je zou zijn laatste woorden van met zulke journalisten ga ik niet aan tafel zitten. Kunnen we opvatten van het vrije woord.
Ik ga niet met journalisten aan tafel zitten die het niet met me eens zijn.
Ja.
Nou ja, en als mens als persoon, dan oké, fijn. Maar vanuit, hè, zoals jij dus ook duidelijk het onderscheid maakt, vanuit je functie, is dit wel heel opmerkelijk. Toch?
Er is een heleboel heel opmerkelijk.
Ja, er is heel veel opmerkelijk.
Ik vind het meest opmerkelijke vind ik inderdaad van dat hij zegt van ik heb alleen maar verantwoording af te leggen aan mijn kiezers. Nou, zo werkt het binnen een democratie niet.
Dus dat.
Want hij beslist namelijk ook over mensen die niet zijn stemmers zijn geweest. Dus daar moet hij wel degelijk verantwoording over afleggen. Zo zit de democratie in elkaar. Het is natuurlijk niet zo heel erg verwonderlijk om daar eventjes, dat hij zo denkt. Hij komt uit een partij die niet democratisch is.
Dat klopt.
Er is één iemand die de partij is, die alles beslist. Dus hij, de traditie van hoe een democratie in elkaar zit en hoe het hoort te werken, kent hij niet uit zijn eigen partij.
Nee, maar hij is sowieso geen bestuurskundige.
Nee.
Hij heeft totaal geen verstand van hoe het in elkaar zit. Hij werd verrast door het bestaan van het statuut.
Ja.
Dan ben je woordvoerder van de Commissie Koninkrijksrelaties en je wist niet dat er zoiets bestond als het statuut. Deze man is niets anders. Hij is gewoon een tapijtlegger. Hè? Hij is een tapijtlegger uit Zaanstad.
Nou, is daar niks mis mee. Maar...
Nee, daar is niks mis mee, maar hij is geen bestuurskundige.
Minder handig, maar dat is katje beter tegenleggen kunnen zijn.
Hij heeft geen verstand van zaken, maar goed, dat had ik natuurlijk op die andere post al gezegd. Dat ze niet weten waar ze mee bezig zijn. Ze hebben geen verstand van zaken.
En weet je, dat hoeft ook niet. In die zin, het is een beetje twijfelachtig, maar je kunt je ook namelijk laten informeren. Je kunt ook ergens gewoon fris en open instappen en zeggen, jongens, dit heeft mij verrast. Ik weet hier nog niet zoveel van en vertel het mij. En dan ga je na een tijdje, met alle kennis die je hebt opgedaan, ga je inderdaad, hoop je dan, zinnige dingen zeggen. En dan hoeft het nog niet iets te zijn waar we het mee eens zijn. Maar dit is wel...
Nou ja, wat mij opvalt van PVV ten opzichte van de Cariben is van dat zowel dus de woordvoerder voor Koninkrijksrelaties als de staatssecretaris eigenlijk onmiddellijk toen ze aantraden al zeiden van we snappen alles van die eilanden.
Ja.
Ja.
Ja, nou ja, dat doen ze dus blijkbaar niet. Maar ze roepen dat wel.
Ja.
En als ik dan zeg van nou kom maar aan deze tafel, dan mag je het uitleggen en ik kan dan ook... hem uitleggen. Ik heb natuurlijk een balletje... het was niet eens een balletje naar hem toe, maar hij had mij ook gewoon kunnen vragen, hoe kom je tot die mening? Kun je dat uitleggen?
Ja.
Hij had ook zelf kunnen uitleggen wat zijn visie is, wat zijn ideeën zijn, maar dat doet hij niet.
Nee,
in plaats daarvan zegt hij, jij gaat me vergiftigen als je me een kop koffie geeft.
Wat hij in feite zegt is van je mag het niet met mij oneens zijn.
Ja, dat ook. Maar ja, ook dat hij... Ik vind het ergste dat hij gewoon vindt dat hij, omdat hier niemand om gestemd heeft, dat hij geen verantwoording hoeft af te leggen.
Nou, weet je wat leuk is?
Dan doet hij zijn democratische taak dus gewoon.
Want hij stemt wel dat... Ik bedoel, de armste mensen van Nederland wonen hier.
Ja.
Hij stemt wel om die mensen arm te houden.
Armer te maken.
Of zelfs nog armer te maken. Daar stemt hij voor. En ik wil hem dat horen uitleggen.
Ja.
Maar dat wil hij niet. Hij weigert met ons te praten.
Ja. Het is namelijk, we zitten tegen 2025 aan. En al in 2024 zijn steeds meer mensen gaan werken met ChatGPT. Ik ben er één van. En dan lijkt het alsof ChatGPT ook een mening heeft. Dat is natuurlijk heel grappig.
Wat heb je gedaan?
Ja, ChatGPT zegt dus op basis van jouw betoog, bijvoorbeeld, nou van alles, maar het weigeren van een interview door Van Hazen is een begrijpelijke keuze, maar de publieke functie van een politicus maakt het lastig om kritiek volledig te vermijden. Vervolgens heeft hij ook nog wat te vinden, ChatGPT, over de verantwoordelijkheid tegenover Caribisch Nederland. En na een heel verhaal, omdat ze niet op hun persoonlijk hebben gestemd, is juridisch misschien correct, maar politiek en moreel discutabel. Het wekt de indruk dat de belangen van Caribisch Nederlanders minder belangrijk worden geacht, ondanks de invloed van de Tweede Kamer op hun leven. Dit raakt aan bredere vragen over representatie, rechtvaardigheid en respect binnen het Koninkrijk.
En dat zegt dan de computer?
Dat zegt de computer. En die zegt ook nog wat over het belang van transparantie en debat. Door het blijven aandringen op gesprek met Van Hazen stelt op de klippen de vragen die een groot deel van de Caribische gemeenschap zouden kunnen hebben over de houding van de PVV.
Dat is bijna eng, joh.
De journalistieke aanpak om Van Hazen opmerkingen te analyseren en de mogelijke implicaties hiervan te belichten draagt bij aan een beter geïnformeerde gemeenschap. Wil je ook de conclusie van Chat weten?
Ja, waarom niet?
De conclusie. Het conflict tussen Op de Klippen en Peter van Hazen is meer dan een persoonlijke kwestie. Het weerspiegelt bredere politieke en sociale spanningen.
Nou, en dat vinden wij ook.
Maar dan kan je wel zeggen, van als ChatGPT dat zegt, dan is dat toch wel objectief.
Dat zou je
verwachten. Daar zouden we kunnen van bedenken dat er een grote, hoge mate van objectiviteit in zit.
Maar in ieder geval, ook wij hebben zoiets van deze man laat in dit persoonlijk gesprek via X... laat hij toch wel een beetje doorschemeren wat hij eigenlijk zelf vindt en hoe hij zichzelf ziet tegenover de eilanden. En wij vonden dat belangrijk genoeg om dit gesprek te delen met de rest van de wereld. Het staat zowel op onze Facebook helemaal als dat we het hebben doorgestuurd aan verschillende andere media hier op de eilanden.
Dat is niet zozeer omdat wij onze zin willen hebben, maar omdat wij opmerkelijk vinden dat iemand die namens het college die op dit moment de regering vormt, de coalitie die op dit moment de regering vormt, een mening verkondigt die niet democratisch is.
Nee, en ik denk dat wat mij vooral echt ontzettend stoort, is dat deze meneer op een positie zit koninkrijksrelaties. Ik bedoel, als hij nou, kan ik niet eens bedenken. Maar uitgerekend, iemand met een dergelijke mening gaat dan een functie bekleden koninkrijksrelaties. Dan denk ik, dat gaat er bij mij. Dat is dan toch de tapijtlegger die op Bonaire komt. En eigenlijk niet zoveel werk heeft omdat we hier geen tapijt hebben, maar strakke betonnen vloeren of prachtige tegels.
En dat vind ik een... En wordt dan geapplaudisseerd zelfs. ik vind het wel een plaatje waard.
Ik vind het ook een plaatje waard. Tot hier en niet verder. Dit gaat ongetwijfeld weer een staartje krijgen. Misschien dat onze bevriende naast de media conculega's hier ook nog wat van gaan vinden. Ik ben benieuwd of we nog een antwoord krijgen. Volgende week zullen we er maar ongetwijfeld meer over vertellen. Maar voor nu ga ik even verder met de nieuwe single van Nate Smith. En die heet, hoe toepasselijk misschien wel, Fix What You Didn't Break. Jongen, ik krijg hier net een van onze oude bedienster toen we nog bij het ondertussen te zielig gegaane Trocadero zaten. En toen werden we altijd geholpen door Lula. En Lula brengt ons een compleet kerstgebeuren. Met lekkere hapjes en weet je wat is meer. En er zit spijs in. Ik hou van spijs.
Ja. Het is heerlijk.
Mijn vrouw zit te luisteren. Hallo S. En die hoort nu dat ik allemaal spijs zit te eten. Dus die wordt waarschijnlijk een beetje boos. Maar dat geeft niet. Want ze kan waar ze nu zit toch niet bij me. Lekker koffie met spijskoek. Helemaal fantastisch. We hebben het hele verhaal erop zitten. Van Peter van Haasen. Gaat ongetwijfeld een staartje krijgen. Maar tot nu toe is het zover als dit. Zullen we even verder gaan?
Laten we verder gaan. Want we hebben ook nog heel veel andere punten op de lijst staan.
Zeker.
Het is alweer 1:15.
Ja, het is alweer 1:15. Maar ik heb net een plaatje gedraaid. Dus ja. We kunnen tot 1:00 kunnen we in ieder geval nu verder wat dingen bespreken. Er zijn nogal wat dingen een beetje onder de mat geschoven, hè?
Er zijn een aantal dingen onder de mat geschoven. Er zijn veel onderwerpen. Dat is een beetje traditie hier op dit eiland. Ik denk dat het een beetje traditie is in de Antillen. Ja. Als er een gevoelig onderwerp op een gegeven moment te sprake komt in de pers en onder het publiek. Tegenwoordig veel van dat soort polemiek vindt plaats op Facebook of X. Maar meer op Facebook hier. Dan heeft de politiek en de overheid vaak de neiging om dan gewoon niet te reageren, niks te zeggen, want het gaat vanzelf alweer over.
Ja, dat is dat ouderwetse gevoel van als je geknipt wordt moet je stilzitten. Of als je geschoren wordt, moet je stilzitten.
Mm-hmm. Maar vooral niet reageren.
Maar vooral niet reageren en niks eruit laten komen. Ja. Of gewoon negeren als het te moeilijk is. Ja. Kijk, bijvoorbeeld dat hele verhaal van de landfill. De boel staat de hele tijd in de fik. Er is veel gif daar zo. Veel gevaarlijke stoffen zijn er. Met die branden komt dat gaat de lucht in. Maar het zinkt ook de grond in, het grondwater in. Lagoen zelf is vergiftigd. Dus zware metalen zitten erin.
De baai.
En er is eigenlijk gewoon niks aan gedaan. Al 20 jaar weten we dat. Ja. En er is niks aan gedaan. En nu, eindelijk, wordt er wat aan gedaan. Tenminste, de Rijksvertegenwoordiger heeft het op zich genomen.
Ja.
En onze eigen politiek, in plaats van dat ze hun schouders eronder zetten en gaan, dat hebben ze daarvoor al niet gedaan, maar dat ze zeggen van oké, het is uit handen genomen. Thank you, want het is een groot ding. En dan gaan we nu op andere dingen richten. Ja. Is zich aan het verzetten tegen het feit dat de Rijksvertegenwoordiger dit uit hun handen heeft genomen.
Ja.
En dan denk ik, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat er nu wat moet gebeuren.
Het gaat erom dat de mensen die daar dichtbij wonen en die daar over het algemeen al woonden voordat die Lintvelde kwam, geholpen worden.
Ja, en iedereen probeert zijn straatjes schoon te vegen. Andere dingen. De krokodil.
De krokodil, ja.
Heb jij laarzen besteld?
Wat lieslaarzen? Krokodillaarzen. Het zou me heel goed staan. Ik weet het zeker.
Ik denk het ook.
Maar we weten niet eens waar die krokodil is.
Nee.
We weten niet eens of het een mannetje of een vrouwtje was. We weten helemaal niks. We weten alleen, die krokodil die werd daar gezien. Sinapa ging in opdracht van de gezaghebber proberen dat beest te vangen. Dat heeft een paar weken geduurd. Toen is hij gevangen. Niet eens eigenlijk door het aangewezen team van Sinapa.
Zover wij dat horen hebben gekregen. Laten we het even
want we weten niet veel.
Sinapa, het lijkt erop.
Officieel weten we niks.
Nee.
Officieus weten we heel wat meer.
We weten wat dingetjes. Maar ja goed, veel van wat we weten komt er natuurlijk ook een beetje uit het circuit. Hè? Through the grapevine. Het beest is dood. Dus dan denk je van oké, we gaan Sinapa vragen. Hoe zit dat? Maar Sinapa heeft radiostilte. Die praten niet met de pers. En die hopen waarschijnlijk dat het overwaait.
Nou, dan, als dan heel veel pers en heel veel mensen op het eiland gaan protesteren van jongens, het wordt nu wel heel lang stil. Dan komen ze dus met een verklaring dat die krokodil overleden is aan vangstress.
Ja.
En dat is het dan.
En dat is het dan. Meer weet je niet.
Ja.
Je weet niet hoe het gaat.
Wordt ook niet bekendgemaakt. Naar verluid is er een veel uitgebreider rapport waar veel dingen in staan. Die dood van de krokodil meer zouden kunnen verklaren. Maar die wordt dus geheim gehouden. Die wordt onder de tafel gehouden. Ja, dan zou je bijna kunnen zeggen van het gaat weer hetzelfde gebeuren als in de tijd met de rotonde op de Rai Amsterdam. Waar ook een rapport is.
Ja, en ik denk dat daar heel veel rapporten van zijn inmiddels.
Ja, en ook die worden allemaal geheim gehouden.
Ja, ja, en ik vraag me af, is dan het woord geheim, hè, als er iets is wat je niet deelt, en wat dat, dan zou je kunnen spreken van een geheim. En ik heb geen idee wat er dan wel of niet is in de zaken van de krokodil. Ik heb wel begrepen dat collega's van ABC Online Media, die hebben daar wel om gevraagd.
Ja,
ja, die hebben zelfs een WOP-verzoek.
Die hebben voor de krokodil zelfs een WOP-verzoek ingediend. En afwachten wat ze krijgen. Of zij hetzelfde worden afgeschept als wij in de tijd met de asbest. Dat wij dus een rechtszaak moesten beginnen om meerdere documenten te krijgen.
Ja, want kijk, als er natuurlijk heel weinig is en heel weinig gedocumenteerd is, zou je daar natuurlijk ook alweer vragen over kunnen stellen. Maar goed, hè, dit was paniek, want was ook denk ik wel paniek. Laten we heel eerlijk zijn. Hè. Ik bedoel, wij leven van toerisme en dan zit daar iets wat daar niet thuis hoort, waarvan we mogelijk vermoeden of denken te weten dat iets mensen aan gaat vallen of kleine kindjes op gaat eten. Nou, dat moeten we natuurlijk niet hebben als we leven van toerisme. Dus
nou, we
zal
kunnen twee dingen stellen. Ten eerste hoort hij er wel. Het is overduidelijk in het hele zuidelijke Caribisch gebied hoort dat beest voor te komen. Dat we er een heel lang niet één gehad hebben, is tot daar aan toe. Het is geloof ik 100 jaar geleden dat er voor het laatste eentje gevangen is dan bij Klein Curaçao.
Maar weten we überhaupt wat het is?
Het zit er heel dik in dat die krokodillen...
Het is een zogenaamde spitsnuit krokodil.
Ja, maar weten we dat?
Die zijn doodnormaal op het vasteland.
Dat is gezegd nu.
Ja, maar dat is gezegd. Maar ik heb dan inderdaad, weten we dat? Weet je, op een gegeven moment is het vanuit...
Nou, het is een van de weinige dingen die ze inderdaad verteld hebben.
Dus verteld
het
hebben?
Ik bedoel Sinapa. Mm-hmm. Het is dus een spitsnuitkrokodil. En die hoort eigenlijk thuis in de moerassen 50 kilometer verderop.
Nou ja, anyway, er was paniekvoetbal. En ik kan me voorstellen dat er in de tijd van paniekvoetbal je misschien niet heel zorgvuldig en alles noteert. Ik heb geen idee, maar... Het woord geheim, ik weet niet of dat geheim is. Ik denk eerder...
Nou ja,
ik neig naar dat er gewoon weer heel weinig is.
Nou, ik kan je wel wat vertellen over wat wel geheim was. We hebben op een gegeven moment, dat is niet eens afgelopen jaar, dat is al een tijdje terug. Op de Kaaien Amsterdam hadden we een T-splitsing. En het was misschien wel handig als we daar een rotonde gingen krijgen. Dus er werd besloten om daar een rotonde te bouwen.
Ja.
Die rotonde, die is gebouwd.
Ja, die heeft er heel even
compleet. Elke idioot, zelfs al zou je niet kunnen inparkeren zo slecht. Elke idioot kan zien dat die rotonde, daar zouden de vrachtwagens niet omheen kunnen. Die daar voortdurend rijden.
Nee, gebouwd op onze, hoe noem je dat? Die golfkarretjes. Ja, daar was het waarschijnlijk op gebouwd.
Ja, met dat idee of zo.
Het rare is van dat er dus plannen en tekeningen bekend waren gemaakt. Ook gepubliceerd waren.
Zeker.
Waarbij een rotonde op een andere plek was geprojecteerd. En die een stuk groter was, waar de vrachtwagens wel omheen konden gaan. En de grote vraag was, van waarom is die grote rotonde op de plek waar die geprojecteerd was, niet gebouwd en een kleinere op verkeerde plek gebouwd is.
Dus wat is daar gebeurd?
Simpele
vraag
eigenlijk.
Dus OLB.
Hele simpele vraag.
Precies. OLB, hè, het Openbaar Lichaam Bonaire. Openbaar Lichaam Bonaire, is dat gaan onderzoeken. Er is een onderzoek geweest. Dat onderzoek is afgerond. Bij OLB weten ze hoe en wat. Ze weten wie er verantwoordelijk is geweest. Alles, dat weten ze.
De toenmalige verantwoordelijke gedeputeerde erkende zelfs dat hij het rapport had.
Ja. Maar het is niet bekendgemaakt.
Nee, hij zei er gelijk bij van nee, we gaan het niet openbaar maken.
Nee, we houden het geheim.
Ja.
En nou, het is geheim gebleven. Niemand, ja, hij heeft wel gezegd geheim.
Nee, hij heeft gezegd dat ze het niet openbaar gingen
maken. Ja, nou ja, dat is hetzelfde. Je mag het niet inkijken. Ook met een WOP-verzoek ga je het niet zien.
Nee.
Dus dat vind ik geheim.
Mm-hmm.
Toch? Ja, toch niet dan? Dat is dus ook weer een mooi voorbeeld. Want er is ook helemaal niemand. Er is niemand die de deur is gewezen. Niemand is erop aangesproken wat hier gebeurd is. Whoever die deze fout heeft begaan, wordt geheim gehouden. Dat weten we niet.
Ja,
het heeft een miljoen gekost, hè, dit?
Ja. Nou, dat is het.
Een miljoen het dollar down the fucking drain.
Juist, dat. Vooral dat. Dan denk ik van, je moet je toch verantwoorden. Dat zijn, dat is geld van de overheid. Dus dat is belastingbetalers, et cetera. En dat moet je kunnen verantwoorden. En ja,
je moet
het
kunnen verantwoorden,
dus
maar ook gewoon als organisatie. Fouten maken is menselijk.
Ja.
Dat gebeurt. Hoe stom het ook kan zijn, maar het gebeurt. Daar zijn wij mensen voor. Als je achterkomt waar de fout gemaakt is en hoe die fout heeft kunnen maken, kan je daar dus zorgen dat je dat in de toekomst dus niet meer gebeurt.
Precies.
En dus is het belangrijk dat je dat deelt. En dus is dat belangrijk van dat mensen ervan kunnen leren. En nu is het zo van dat je in feite het leerproces dus blokkeert door te zeggen van nee, we gaan niet vertellen waardoor het kwam.
Nee, we houden alles onder de hoed.
Nou ja, en dan zou je nog kunnen bedenken, jouw argument, even een tegenargument. Oké, wat heeft de burger er dan aan over leerproces? Als ze dan intern. Maar als ze daar intern wat van leren, zou dat ook nog fijn zijn.
Maar
dat vraag ik mij dan. Nee, dus dat I don't know, maar dat vraag ik mij werkelijk af. Er ligt nu een bijzondere situatie daar.
Ja.
Ja.
En je wordt elke dag, als je daar langs rijdt, word je daar aan herinnerd. Want,
Ja, want het is nu gewoon weer een tekenhuis.
Ja, met een hele rare slinger, moet ik je vertellen.
Ja,
breng het allemaal weer terug in de oude staat van de T-kruising.
De resten van de oude rotonde liggen dus gewoon.
Ja, daar liggen er. Dus je rijdt daar linksom. Al ligt daar een beetje velk vanaf Camino de Bouw. Rij je linksom inderdaad om een soort van, I don't know. Ja.
We hadden een T-kruising en nu hebben we een klungelige T-kruising. Daar komt het eigenlijk op neer. Iets anders.
Die heeft een miljoen gekost.
Iets anders. Weten jullie nog, dat is lang geleden, weten jullie nog van het Blue Destination project?
Dat plan? Over al die town hall meetingen, bijeenkomsten, het toenmalige Marriott Hotel, wat nu anders heet, waar we met z'n allen gezeten hebben en maar brainstormen en maar vertellen en leuk, allemaal focusgroepjes. Jazeker.
Daar zijn ook duizenden en duizenden dollars ingegaan. Het was een heel mooi plan. Iedereen zag het helemaal zitten, dat plan. Fantastisch. Minder cruiseboten en hoogwaardige toeristen hier zo. Mensen die wat rijker waren. Die meer geld zouden uitgeven. Dan hadden we minder toeristen nodig om onszelf een leven te kunnen houden.
En een unique selling point.
En een unique selling point, zeker. Nou, wat merken we? Afgelopen jaar 167 cruiseboten. Komend jaar meer dan 200. Dus dat blijft groeien. Wat merken we nog meer? Corendon vliegt nu naar binnen hier.
Mm-hmm.
TUI heeft uitgebreid hier zo. Mm-hmm. Dat zijn niet de hoogwaardige toeristen waar ze het over hadden.
Nee, maar vraag het eerste beste eilander op dit moment van wat is Blue Destination? Hij zegt van Blue wat?
Ja.
Niet, bedoel,
totaal
weggevaagd.
Het is vreemd. Nou ja, en toen dacht ik bij mezelf, blijkbaar hier zo, wat je gewoon nodig hebt is een stoffertje en een blik. En je veegt alles gewoon onder het tapijt.
Van de poortje af de tuin in. Want tapijt hebben we hier niet. Ja, maar van de poortje of de tuin in. Want daar hadden we het net over.
Maar net over dat we geen tapijtleggers hier nodig hebben.
Ja, misschien
kan hij hier best wel aan de gang.
Hij wordt er heel goed onder het tapijt geschoffeld. Ja.
Misschien heeft hij haar dus heel hard nodig om onder het tapijt te kunnen schoffelen.
Dus ik heb zoiets doe mij maar een stoffertje en een blikje. En mijn Vlaamse vriend die naast me zat, zei, jongens, dat is toch dat liedje? En dan denk ik, ja, dat is inderdaad Guillermo en Tropical Danny.
Bij Sorbonne in de lagune, daar lag opeens een echte krokodil. Die moest gevangen en daarbij is hij dood gegaan. En sindsdien is het oorverdovend stil. Doe maar een stoffertje in een blikje, yes dat kan. We vegen alles onder het tapijt. En bij vragen of bij een WOP-verzoek zijn we altijd alle documenten kwijt. Er was een kruising, dat werd een rotonde. Maar die rotonde was veel en veel te klein. Die rotonde is nu weer een kruising. En het rapport erover is en blijft geheim. Doe maar een stoffertje in een blikje, yes dat kan. We vegen alles onder het tapijt. En bij vragen of bij een WOP-verzoek zijn we altijd alle documenten kwijt. Doe maar een stoffertje in een blikje, yes dat kan. We vegen alles onder het tapijt. En bij vragen of bij een WOP-verzoek zijn we altijd alle documenten kwijt. Onze landfill is een echte giframp. Dat weet iedereen al meer dan 20 jaar. Geen coalitiepartij is nog onschuldig, maar ze wijzen alleen maar naar elkaar. Doe maar een stoffertje in een blikje, yes dat kan. We vegen alles onder het tapijt. En bij vragen of bij een WOP-verzoek zijn we altijd alle documenten kwijt. Op het peperdure Blue Destination plan gaven alle bobo's jubelend een ja. Maar de Toei en Corendon zijn gekomen. In het plan ligt de rotten in een la. Doe maar een stoffertje in een blikje, yes dat kan. We vegen alles onder het tapijt. En bij vragen of bij een WOP-verzoek zijn we altijd alle documenten kwijt. Doe maar een stoffertje in een blikje, yes dat kan. We vegen alles onder het tapijt. En bij vragen of bij een WOP-verzoek zijn we altijd alle documenten kwijt. Doe maar een stoffertje in een blikje, yes dat kan. We vegen alles onder het tapijt. En bij vragen of bij een WOP-verzoek zijn we altijd alle documenten kwijt.
Ontdek Bonaire Automation, al 18 jaar jouw vertrouwde lokale partner voor ICT en beveiliging. Als HP-partner hebben we de nieuwste apparatuur en alle gangbare inkt- en toner-cartridges van HP op voorraad. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in geavanceerde beveiligingssystemen. Onze experts staan klaar om jou te helpen met persoonlijk advies en top-notch service. Je vindt ons aan het begin van de Kaya Nikiboko Zuid. Kies voor Bonaire Automation, jouw sleutel tot betrouwbare technologie.
Tussen 12 en 2, Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen, 901.1.
Zo, nou, dat moest er even uit. Michiel maakt zich kwaad.
Ja, je had het nummer nog 15 keer langer kunnen maken natuurlijk.
Ja, ik had dus al een compleet teveel. Ik had wat geschreven en toen bleek gewoon dat origineel heeft drie coupletten. En ik had er al vier. Dus,
Oké, maar misschien kun je dan dat couplet... Heb je dat bij de hand? Kun je het voordragen? Je hoeft het niet te zingen, maar kun je het voordragen?
Nee, ik heb het al eens. Nee,
oh, maar nou, het couplet.
Ik heb het nummer aangepast zodat ik alle coupletten kwijt kon. Dus ze staan er allemaal in. Maar ik had er nog 6 kunnen schrijven, hoor. Dat is absoluut.
Zo even uit het losse. Dat is wel. En dat voedingsbodem dan, dat is dan wel weer.
Nou ja, dat is eigenlijk een beetje het thema van dit programma, toch? Dingen die
dat is echt het thema van dit programma. Liggen. Zo tegen het einde van het jaar toch een beetje terugkijken. En dan tot de conclusie komen dat er inderdaad aardig gestoft wordt.
Ja, wat ook nog een hele onderwerp is wat maandenlang de media heeft beheerst. Waar we zelfs brieven naar inspecties toe hebben geschreven. De airambulance.
De airambulance. Hoe zat dat weer allemaal? De
airambulance in februari gaf Financieel Medaille Dal, het ziekenhuis, te kennen dat zij stopte met Medicare. De maatschappij die tot dan toe de diensten voor de airambulance verzorgde. De airambulance wordt bedoeld een vliegtuig waarmee spoedgevallen met grote haast. Ja. Iemand naar een ziekenhuis buiten het eiland kunnen vervoeren. Ja. Waar meestal bij ongelukken en dat soort zaken hulp en steun nodig is.
Maar deed Medicare dat niet goed?
Daar zijn de meningen over verdeeld. Medicare zelf zegt dat ze het goed deden. Heel veel andere mensen zeggen van, nou ja, het waren wel oude vliegtuigen. Het was een oud vliegtuig wat een beetje met tire whips aan elkaar zat.
Ja.
Maar
het vloog met de snelheid van geur.
Nee, het was wel een jet en hij vloog wel behoorlijk snel. Het is een Learjet. Maar in ieder geval, men was bij Financieel Medaille Dal was op een of andere manier hier niet tevreden over na 20 jaar. Ze hebben 20 jaar met elkaar samengewerkt. En er werd een Colombiaanse maatschappij ingehuurd, Sarpa.
Ja.
En toen begon het glazen. Punt 1, Sarpa wilde met turboprop vliegtuigen gaan werken. Dus propeller vliegtuigen. Wat dus als je naar Colombia wordt gebracht, Medellín, waar veel mensen naartoe gebracht worden voor echt zeer specialistische operaties.
Ja, en vaak serieuze dingen. Hè? Mensen die zwaar gewond zijn en die snel specialistische hulp nodig hebben. Ja, het is een air ambulance.
En aangezien dit een propellervliegtuig was van Sarpa in plaats van een jet, zou de tocht naar Colombia 2 keer zo lang gaan duren. Plus, en dat is veel belangrijker nog, alle vluchten tussen Bonaire, Aruba en Curaçao.
Dat is binnen het Koninkrijk.
Dat is binnen het Koninkrijk. En die mag niet door een buitenlandse maatschappij gedaan worden. Dat moet
dat is een standaard regel.
Dat is een wereldwijde regel.
Een internationale regel.
Maar er is ook nog een convenant tussen Colombia en het Koninkrijk van de Nederlanden die dat nog eens een keer extra bevestigt. Dat niet kan. Toen begon dus het glazen. Want punt 1 Medicare die zei van, jongens, wat jullie nou gaan doen kan niet. De luchtvaartautoriteiten in Aruba en Curaçao begonnen te protesteren. Ja. Van, jongens, jullie krijgen geen toestemming voor de vluchten. Want het is een binnenlandse vlucht. En want even voor alle duidelijkheid. Omdat het binnen het Koninkrijk is, is een vlucht van Amsterdam naar Curaçao of Amsterdam naar Bonaire een binnenlandse vlucht.
Ja, natuurlijk. Maar Sarpa zijn Colombianen, dus die mogen alleen maar vliegen tussen Colombia en hier. Dus bij wijze van spreken, stel Sarpa moet jou naar Curaçao brengen, is eigenlijk de enige manier waarop ze dit kunnen doen, is je meenemen naar Colombia en dan van Colombia terugvliegen naar Curaçao.
Exact. Nou, dat is natuurlijk uitgesloten met haast toestanden. En 60% van de mensen die van het eiland afgaan, gaan naar Curaçao of naar Aruba.
Ja.
Dus dat is nogal een belangrijke bestemming. Nou, het is een heleboel glazen geweest, een heleboel gedoe geweest. Wij hebben als media ook nog een keer een verzoek aan de inspectie voor volksgezondheid gestuurd. Van jongens, wat vinden jullie daarvan? Nou, dat was erg afhoudend. Het ministerie van Gezondheid, VWS is dat, was ook heel erg terughoudend. Maar dat is interne zaak, daar bemoeien we ons niet mee. Wat een bizarre opstelling is, want ze bemoeien zich overal mee voor de rest.
Ja, en het is hun zaak.
En het is hun zaak. Het gaat nou ook om geld, om veel geld. Dus is dit wel degelijk hun zaak. Tenminste, dat vind ik dan. Het ziekenhuis is zover gegaan dat ze zelfs naar de Curaçaose rechter zijn gegaan om een noodverordening te vragen dat ze wel mochten vliegen.
Hebben ze die gekregen?
Nee, punt 1, er was geen verbod gekomen. Er was alleen een waarschuwing voor verbod gekomen vanuit de Curaçaose autoriteiten. En de rechter zei van, ik kan geen verbod, verbod verbieden als er geen verbod is geweest.
Ja.
Alleen maar waarschuwing geweest is. Dus ik ben niet in gerechtigd om hier een mening over te hebben. En per twee zei ze van, ja jongens, er zijn zoveel regels en internationale convenanten afgesloten hierover. Van, dit gaat nooit gebeuren. Nou, toen is er uiteindelijk een soort tussenoplossing gevonden. Dat SAPA wel degelijk de vlucht naar Colombia zou gaan uitvoeren. Die ze ondertussen trouwens wel met een jet uitvoeren.
Okay.
Dat bleek dus wel te kunnen. SAPA is namelijk een van de grootste airambulance leveranciers van Colombia zelf. Dus die hebben meerdere vliegtuigen. Dus dat bleek ook nog wel een jet te hebben.
En die zullen met deze deal ook wel wat geld verdienen om een jetje te kunnen aanschaffen?
Nou, ze hoeven niks aan te schaffen. Ze hadden hem al.
Oké. Okay.
Maar dat Medicare voorlopig alle vluchten die noodzakelijk zijn tussen Bonaire en Aruba en Curaçao blijft uitvoeren.
En hoe is dat nu? Nog steeds zo?
Dat is nog steeds zo, want er zou een onderzoek komen van de naam weet jij van de
Arkebout. De Arkebout die heeft een onderzoek ingesteld, gedaan, zover ik ook weet. Volgens mij
wie is Arkebout?
Volgens mij is Arkebout is dat niet een voormalig. Ga ik nu even kijken. Was hij niet staatssecretaris-minister? Weet ik veel. Er was iets mee.
Hij is wel belangrijk.
Hij is, ja.
Het is een bobo.
Is of was?
Is.
Zat bij, ik ga even nadenken, BZK, ook iets op de BZK afdeling KR. Wacht even, daar. Nee, serieus. BZK, afdeling KR. Ik moet even
buitenlandse
graven.
Zaken, afdeling
Buitenlandse Zaken, Koninkrijksrelaties.
Ik ben jaloers op je geheugen.
Nou, dat weet ik niet, maar
ik ben
dus dat.
De afkortingen.
En uiteindelijk is dat rapport zeker wel gedaan. Dus is er opgesteld, dus er is wel onderzoek gedaan. Maar daarna is het stil, want
het bekende verhaal dus.
Het bekende verhaal, dus ik weet het niet. Toch dan onder het tapijt. En dit is volgens mij een flinke bezem hoor. Dit is niet een stoffertje dan. Maar goed, het is niet gedeeld.
Het is niet gedeeld. En de huidige interimregeling is nog steeds van kracht. Grappig is ook van dat tot voor die tijd de airambulance werd ingehuurd en werd geregeld via het ziekenhuis. Het ziekenhuis weigert om nog met Medicare te werken. Dus nu wordt het Medicare ingehuurd door ZJZN.
Oké, om het nog ingewikkelder te maken.
Om het nog meer ingewikkeld te maken. En geeft dus ZJSN dus rechtstreeks dat geld uit waarvan ze zeiden van ja, dat is hun geld, daar bemoeien we ons niet mee.
Ik
weet niet zozeer of het weigeren is dan dat je wel inderdaad aan allerlei contractuele verplichtingen zit. En als FM natuurlijk geen contractuele verplichting heeft met in dit geval Medicare. ZJSN heeft het dan wel.
Ik heb de verhalen gehoord, maar goed, dat zijn dan verhalen. Maar wel vanuit een bron die vrij dichtbij zat. Van de directie van Financieel Mediodal heeft geweigerd om nog zaken te doen met Medicare.
Nou ja, het is natuurlijk als je daar, hè, als je andere meningen hebt en je wil liever met een andere partij in zee. En uiteindelijk gebeurt er dan dit. En moet je toch dan in dit geval met Medicare gaan werken, kan ik me wel voorstellen dat je als eerste instantie een beetje weerstand hebt. En denkt ook voor de beeldvorming of whatever. Er zullen redenen geweest zijn. Uiteindelijk is het inderdaad iets wat nu ook voor, denk ik, de burger en de media inderdaad onder het tapijt. Over heel veel woorden niks meer van. Het gaat nu, denk ik, voor de patiënten prima.
Ja.
Dus eigenlijk kun je bedenken ook van oké, is het dan nog van belang? Het is voor de patiënt opgelost. Iedereen is gewoon heel veilig en wordt naar de plaats van de bestemming gebracht in wanneer dat nodig is. Maar hoe het verder zich ontwikkeld heeft of gaat ontwikkelen, je hoort daar dus dan, en daar ging het een beetje over, dat je hoort daar dan ook niks meer van. Het is ook alsof niemand zich dat meer afvraagt.
Aan iedereen wie het vraagt, die er iets van zou af moeten weten, zegt van ik zou het niet weten.
Nee,
het is opeens stil.
Maar ook dan denk ik.
Maar je moet
het
ook niet
media
vergeten. Hè? We hebben hier ook aan tafel gehad. Wat is het? Nog niet eens 2 maanden geleden. Iemand wiens rug helemaal verklooid is in Colombia. Iemand van een hele groep wiens rug allemaal verklooid is in Colombia. Die hier aan deze tafel zei. alsjeblieft, alsjeblieft, wat je ook gaat gebeuren, laat je niet naar Colombia sturen.
Ja. Persoonlijk, even, als we dan inderdaad hier persoonlijke meningen mogen ventileren. Ik heb begrepen dat ik... dat mag vandaag. Ja, er zijn mensen die hebben mij gewezen op het feit dat ik daarmee moet uitpassen. Nogmaals, dank voor je advies. Degene die luistert, die weet precies wie ik bedoel. Maar ik deel hem heel erg graag in de zin van dat er heel veel absoluut goed gaat in Colombia. Dat er in Colombia uitstekende zorg verleend wordt. En het durf ik te zeggen als 10 jaar klachtenfunctionaris bij een Fundación María Dal. Het is een andere zorg. Het is vanuit een andere filosofie bijna, een andere approach. En ik kan me heel goed voorstellen dat als er iets misgegaan is, dat je altijd zegt, ga nooit naar dat ziekenhuis of ga nooit naar, in dit geval in Colombia. Maar ik vind persoonlijk dat heel erg kort door de bocht. En ik ben heel erg blij dat we wel op afstand die te vliegen is. En dat is in Colombia. Heel veel goede zorg hebben waar we gebruik van kunnen maken.
Ik snap je mening. Ik deel hem eigenlijk ook wel. Vooral omdat ik denk van, die twee neurologen die daar in Colombia zaten, die rare dingen deden.
Orthopedische chirurgen. Er worden overal fouten gemaakt. Hè? Want ik bedoel, ook in de meest vooruitstaande ziekenhuizen, waarvan iedereen zei, je moet naar Erasmus hier vandaan, wordt veel al snel naar Nederland gedacht. Je moet naar een Erasmus of je moet naar een VUMC. Het is en blijft nog steeds mensenwerk. Er worden fouten gemaakt. En wat zijn fouten overigens? Want fouten kunnen ook complicaties zijn.
Het ziekenhuis in Colombia heeft zijn fouten toegegeven. Het
ziekenhuis, in elk geval deze mensen die werken daar niet meer. En elke operatie, alles blijft een risico. En dat is gewoon zo. Dus nogmaals.
Zeker
als
je door die mensen laat uitvoeren.
Ja, maar goed. Die zouden. Wat ik hoop is dat deze mensen niet meer ergens werken van een ziekenhuis dat onder contract staat. Van de zakenpartner van ZJCN. Dat mogen we dan
hopen. Dat hoop je voor Nederlanders, maar het betekent gewoon dat nu een paar Colombianen het bokje zijn.
Ja. Jongens, we zijn nu koffiedik aan het kijken, want we weten gewoon niet wat er met die twee mensen gebeurt.
Dat weten we niet. Maar goed, ik vind wel even. Ik snap waarom je dat zegt vanuit een hele slechte ervaring. En dat is heel menselijk en dat is heel logisch. Maar ik denk aan de andere kant dat er genoeg succesverhalen zijn. En we kunnen inderdaad vliegen vanuit hier of Intereiland of naar Colombia. Dus vooralsnog, we kunnen overal komen. Dus de zorg is niet in gevaar. Maar het feit over, aansluitend op jouw liedje, geen idee. 2025 feuilleton deel 100. Ja.
Hoe het geregeld is, weet helemaal niemand. Ik ga een plaatje draaien. Ik heb hier de Thompson Twins. Ik dacht aan Dr. Dr. Maar ten eerste is het nog een lang plaatje. Ten tweede hebben we hem al een keer gedraaid.
Diverse keren gedraaid.
Dus dan doen we maar iets anders van de Thompson Twins. In the Name of Love. De Thompson Twins. Dat is Engels voor Janssen en Janssens. Uit Kuifje. Er is nog maar één Thompson Twin over. Niet dat die anderen dood zijn, maar die zitten niet meer in de band. En die treedt nog steeds op. Hij doet veel dingen met onder andere Howard Jones en Kajagoogoo. Vaak samen optreden. Mm-hmm. Je kan hem nog steeds live zien. En dan zingt hij nog steeds In the Name of Love.
Nou, mooi.
Hartstikke goed.
In the Name of Love.
Ja.
Hey, we hadden het nu net over onder andere over het ziekenhuis.
Blijven we nog even in de zorg?
Ja, pillen op Antillen.
Apotheek.
Oké, apotheek.
Daar zijn we nou toch bezig, dus dan kunnen we dat gelijk ook even doornemen.
Ja, daar heb jij. Ik zag hem op mijn lijstje staan, ik ben benieuwd.
Nou ja, er is heel veel te doen geweest over de apotheek. We hadden ooit, geloof ik, hier 4 apotheken op het eiland. En verschillende apotheken. En dat is nu allemaal Fundación María Dal geworden. Eigenlijk maar 2 locaties. Een hoofdlocatie bij het ziekenhuis zelf. En een uitgiftepunt op in Rincon. En that's it. Terwijl ondertussen de bevolking enorm gegroeid is. Het zag eruit dat er een serviceapotheek vanuit Curaçao hierbij zou komen. Die had zelfs alles al ingericht. Maar die hebben uiteindelijk geen toestemming gekregen om het open te gaan. Dat is heel gedoe geweest met rechters en zo. En toen bleek uiteindelijk daardoor een fout van de wet. De lamlendigheid vanuit de politiek om iets aan die wet te doen. Het niet mogelijk is dat de nieuwe apotheek die hier zou gevestigd zou worden, geopend zou kunnen worden.
Oké, fout in de wet. Dan denk ik altijd, weet jij ook wat voor fout? En waar, welke wet is dat? Een rijkswet of een...
Het is een wet speciaal voor Bonaire. Voor de BES. En daar wordt namelijk niet ingemeld van dat er nieuwe apotheken geopend kunnen worden. En aan welke voorwaarden ze dan moeten voldoen. Het staat gewoon niet in de wet.
Oké.
Dus er kan niet, dat is wat ik begrepen heb. Mocht iemand nu luisteren en zeggen van dat is compleet onzin wat hij zegt, moet je het onmiddellijk melden.
Ja, graag. Stoelen vrij.
In ieder geval, dat is wat er aan de hand is. De lange tijd kon het apotheek die er nog wel is bij meneer Dal eigenlijk de toevloed aan patiënten niet aan. Want we hebben steeds minder apotheken gekregen en steeds meer bevolking. Mm-hmm. Dus een beetje tegenstelde bewegingen. Ik moet in favure van de apotheek zeggen. Ik ben vorige week moest ik mijn drie maandelijkse receptje ophalen. En voor het eerst dat ik dat die vestiging daar geopend is, waren alle 7 loketten in gebruik. Met andere woorden, men heeft personeel erbij.
Joepie. Ja, dus je werd zowaar geholpen binnen een half uur?
Na een half uur stond ik weer buiten.
Ik hoor de laatste weken inderdaad veel verhalen over veel meer servers, veel sneller. En ik hoop dat zo blijft. En dan zie je ook direct dat tekort aan arbeidskrachten, dat is echt, dat is killing.
Dat is killing.
Fijn als dat nu anders is.
Er waren 7 loketten in gebruik. Ze hebben 7 loketten en er waren alle 7 in gebruik. Waardoor toen ik een nummertje trok, dacht ik echt van oké, ik zit hier de komende 2 uur wel. Maar dat ging eigenlijk zo snel, omdat er dus 5 loketten voor de normale recepten open waren. En 2 loketten dan voor andere zaken, voor vragen en voor recepten die al klaar lagen. Dat is wat ik straks nog even over iets wil zeggen. Want dat vind ik dan weer raar. Maar ging eigenlijk de afhandeling ontzettend snel. En was ik binnen een half uur stond ik weer buiten.
Nou, fijn. Dat is positief, denk ik. En supergoed. Maar je had het over een andere apotheek die zich hier wilde vestigen. En dat er dus door een manco in de wet...
Ja.
Want ja, is het fout? Dat weet ik niet. Maar er is een manco in de wet. Er ontbreekt iets.
Nou, ook de rechter zei in zijn vonnis van ik kan niet anders dan de aanvraag afwijzen. Want er is geen wettelijke basis voor een nieuwe apotheek op te worden. Dat moet dus, dat moet heel snel veranderd worden. Het is al jaren bekend en het is erg zuur dat een goedwillende ondernemer in feite gestraft wordt voor de lamlendigheid van de stel ambtenaren.
Ja. Maar, dus wat zou dan nu moeten gebeuren? Die wet moet gewijzigd?
Die wet moet gewijzigd worden. Zodat er wel andere en nieuwe apotheken geopend kunnen worden.
Oké, maar wie is daar verantwoordelijk voor?
Daar is de politiek verantwoordelijk voor.
Maar Den Haag of hier?
Den Haag.
Dus ministerie VWS?
Ja.
Het ligt waarschijnlijk onder een tapijtje van Peter van Hazen.
Ja, onder dat lopertje. Oké. Ja, dat is heel zuur. Als je inderdaad te horen krijgt van dat de reden is dat dat niet kan. Dat lijkt me inderdaad heel zuur.
Ja.
Heel zuur. Ja, en dan moet je afvragen, oké, wie heeft er belang bij? Hè? Maar goed, sowieso ontbreekt er heel veel in de ziektewet BES. Heel veel rechten en plichten die je als Nederlandse patiënt hebt, hebben we hier gewoon niet. Volgens mij is het een wet die echt heel snel in elkaar geflanst is. Met de komst van 10-10-10, zoals heel veel. Hè?
Zoals zoveel wetten uit die tijd.
Ja, en dat is op zich begrijpelijk. En ik denk dat kan. Maar je moet dan wel blijven werken aan het zo snel mogelijk herstellen. Kijkend naar de eilandelijke context. En gewoon het wel een werkend iets maken.
Iedere ambtenaar, iedere politicus die een beetje verstand heeft, weet gewoon dat een wetwijziging gewoon minimaal 2 jaar duurt.
Ja, maar goed, er zijn dus nu inderdaad dingen die heel lang al blijven liggen. En daar is dit dan een van. En als je dan inderdaad ziet dat de reden is waarom er inderdaad, net wat je zegt, een ondernemer zijn vestiging niet kan starten. En in dit geval, kijkend naar de groeiende bevolking, zou een tweede apotheek niet echt verkeerd zijn, denk ik. En zeker ook bestaansrecht hebben en van niemand brood afneemt. Triest.
Nou ja, nog even los van het feit van dat als iemand hier een apotheek wil beginnen en daar zou geen levensvatbaarheid voor zijn, dat het risico is van de ondernemer.
Zeker. Nee, absoluut. Dat is waar. En niet van de overheid. Nee, eens. Helemaal eens. Helemaal eens.
Daarom vind ik het heel bizar dat de overheid zegt van nee, daar beginnen we niet aan, want dat is te veel. Dat vind ik heel bizar. Volgens mij hebben we wat dat betreft nog steeds een kapitalistische maatschappij waarbij ondernemers risico's mogen en moeten nemen.
Nou, maar dat is waar. Ja, en dat houden tegen het licht waar ik me dus elke keer over baas. Maar goed, dat is niet Den Haag. Dat is heel erg OLB. Dat de ene naar de andere supermarkt verschijnt.
Dat mag allemaal wel.
Dat mag allemaal wel. Dat ik denk, nee, niet weer een supermarkt. Ja hoor. Nee, niet weer een supermarkt. Jee, we hebben er weer één.
Nou, een supermarkt, wow. kom maar door. Maar,
nou ja, maar het is wel een monopolie.
Krijgen we maar eens een Chinees.
Een echte bedoel je? Zo, ja. zo vanuit, juist. Ja.
Met een goede Barbie Pangang.
Met een, goede Barbie Plakband.
Ja, of dat dan weer echt Chinees is, dat durf ik ook te betwijfelen.
Nee, dat was de Hollandse Chinees.
Nee, maar weet je, dus oké. Okay. Ja, nou, dat is zuur. En als je het dan hebt over, hè, wat kun je leren van dingen? En waarom veeg je dingen onder tafel? Ben je er zwijgzaam over? Dit zou dan echt bij uitstek weer even mensen moeten porren om dit heel snel te fixen. Toch? Dat zou heel mooi zijn.
Fixen.
Fix it.
Precies. Dat is het eigenlijk. Dat is eigenlijk het thema van dit programma. Wij zien de problemen en dan zeggen we fix it.
Ja.
En dan gaan we kijken tot iemand het fixt.
Niet een stoffertje.
Maar wat we zien, iedereen heeft een stoffertje en een
blikje. En niet de pleister en niet de oplossing. Wel echt heel erg vervelend.
Ja, verschrikkelijk.
Dat was zorg. Hebben we nog meer? Of gaan
moeten
we
nou? Moet ik nou? Ja,
gaan we een leuk plaatje?
Zal ik maar weer plaatje draaien?
Ja, dan? Doe maar.
Ja. Even een vergeten kerstplaatje. Maar wel erg lekker. Dit is Annie Lennox samen met Kom Heet Die Dominee. Ja, als je producer Arthur Baker neerzet en je gooit de studiodeur open en Annie Lennox komt er binnen en Al Green komt er binnen, dan krijg je dus zoiets als dit. Put a little love in your heart. Eigenlijk een kerstliedje uit de film Scrooged.
Ja.
Maar ik heb deze niet gehoord. In de afgelopen kerst.
Niet. Maar jij luistert sowieso niet naar kerstmuziek.
Ik luister liever niet mee. Maar Mega Classics... heeft de afgelopen periode elk derde plaatje was een kerstliedje. Maar daar zat deze niet bij.
Maar die moet dan nu wel toegevoegd misschien, toch?
Of? Nou ja, volgend jaar graag, niet nu.
Nee, volgend jaar. Even en dan, vernieuwing in die lijst.
En dan volgend jaar dan blijf ik wel heen en weer gaan met andere zenders.
Ja, jij hebt het niet hè, met kerstmuziek.
Nee, ik.
Maar,
nee, ik gebruikte de term al eerder, maar je kunt er een pond zout op leggen en dan krijg ik er nog geen dorst van. Nee, ik heb het niet met Mariah Carey. Mariah Carey prima. Wham ook prima, maar die kerstliedjes van ze, die heb ik te vaak.
Ik las een heel grappig stuk waarvan ik echt niet wist dat het zo was. Dat er echt die ontzettende klassiekers van Dreaming of a White Christmas en Jingle Bells. Mm-hmm. Dus zeg maar laat jaren 1920 en 1930. Dat die geschreven zijn door Joodse producers. En dat zijn dus de liedjes inderdaad die totaal niet van met religie, maar wel zeg maar de happy holiday feeling. En dat wist ik echt niet. Dat vond ik zo grappig om te lezen.
Ja, maar het bekt lekkerder, weet je wel. I'm dreaming of a white Christmas. Klinkt beter dan I'm dreaming of a white Hanukkah.
Het is Hanukkah.
Ja, dat weet ik, happy maar de Amerikaans zeggen Hanukkah.
Ja. Ja.
Ja, Amerikanen doen wel. Oké, laten we het daar niet over hebben. Hey, ik heb...
Het lijstje, want je hebt echt zo je best gedaan.
Ik heb twee onderwerpen waar ook helemaal niet van bekend is geworden verder. Maar waar we heel blij om zijn. Dat
geen nieuws. Geen nieuws, goed
ook
nieuws.
Leuk. Ja,
dat
precies.
Bestaat ook natuurlijk. Geen nieuws, goed nieuws.
Nee, oké.
Namelijk bijvoorbeeld Plantage Bolivia.
Zo stil, rustig daar.
Ik heb Wilma Nijland van de stichting die Safe Plantage Bolivia, heb ik gesproken hierover. Die zegt van, het is opmerkelijk stil.
Ja, wij die is daar niks. Al heel lang mee bezig.
Die houdt echt alles aan de pols. Die zegt ook van, als jullie iets horen, alsjeblieft geef het mij door. Die is een beetje wantrouwig zo van, wat gebeurt er ondergronds? Want we horen helemaal niks meer. Maar dit is in feite al bijna een jaar.
Stel nu, er is al een jaar voorbij. Stel nu, er is iemand naar Bonaire gekomen, die woont hier nu net een half jaar. En die zegt Plantage Bolivia. Wat is dit? Hoe zit het nou helemaal? Plantage Bolivia, dan gaat het om een enorm groot stuk van Bonaire aan de oostkant.
10% van Bonaire.
10% van Bonaire is in één klap gekocht door een miljonair in Nederland.
Ja, was eigendom van een Boliviaanse familie. En is verkocht aan een Nederlandse miljonair.
Meneer Breemhaar.
Meneer Breemhaar, die bijna onmiddellijk zei, ik ga dat ontwikkelen en ik ga daar projecten in doen. Er wel constant bij gezegd van nee, we gaan ook veel met de natuur doen. Maar ik kon nooit duidelijk maken wat hij nou eigenlijk met die natuur wilde doen.
Ja. Golfcourse.
Wat dan ook. In ieder geval, hij wilde aan de oostkust honderden huizen gaan bouwen. De plannen zijn, dat was dan ook weer heel opvallend, keer of tig verandert weer.
Ja. Nou, begrijp me goed, hè? Als je gewoon een Nederlander neerzet en die zegt, ik wil gewoon bouwen. Die weet blijkbaar niet zo goed hoe het zit hier aan de oostkust. Want de oostkust, daar komt al dat zoute water, die lucht, die komt daar neer. Als je daar een auto voor je huis hebt, die kun je na 2 jaar kun je die weggooien. Die is weggeroest.
Ik heb 4 jaar aan de oostkust gewoond. Bij Sorbonne. Nog tenminste naast restaurant Foodies. Ik kan je vertellen, als je een week lang een broek niet had gedragen, dan was de rits van de gulp was gewoon verroest.
Ja. Nou ja, dat soort dingen, weet je.
Ik heb ook ontdekt, roestvrij staal bestaat niet.
Nee, dat weet ik ook. Maar daar komt iedereen achter die hier een jaartje woont.
Ja. Dus het is we hadden muggengaas, horden hadden aan de voorkant waar de alle wind doorheen kwam. Daar liep echt werkelijk door de lucht, door de wind die er doorheen ging, het water van die horden af.
Ja.
Zo vochtig was de lucht dus.
Ja, nou heb ik dat ook. En ik woon gewoon in Belnem.
Wij moesten elke week de ramen schoonspuiten, omdat die dus dan matglas waren geworden, van al het zout dat erop zat.
Maar ja, als jij zelf ook miljonair bent, dan maakt jou dat helemaal niet uit. Je woont daar prachtig en dan heb je ook centjes om het en te laten onderhouden en met regelmaat te vernieuwen. Want ik denk niet dat je daar volkswoningen neer gaat zetten. Of was dat wel zijn
bedoeling? Het was wel, hij zei het plan te hebben dat er ook inderdaad van middenwoningen en al dat soort dingen zou neergezet worden.
Een soort Almere buiten, ja, Lelystad. Ja. Want ik begrijp dat dat ook een beetje de achtergrond van deze man is. Dat heb ik wel eens ergens gelezen.
Ja.
He, dus van midden in de polder iets bouwen, wat op zich natuurlijk hartstikke knap is en kan werken. Ja, dan denk je misschien inderdaad ook, Michiel, als je daar niet echt in verdiept, van nou ja, wat ik in Nederland kan in de polder, kan ik misschien ook op Bonaire.
Hij kon een stukje grond natuurlijk voor een prikkie krijgen. Ja. Ik zou het niet kunnen betalen, maar voor hem was dat een prikkie.
Ja, overigens, zover ik begrijp en weet, gekocht van een Bonaireaanse familie.
Klopt, ja.
Dus, ja. Maar wat natuurlijk wel fantastisch zou zijn geweest, Martijn heeft daar bijvoorbeeld met natuurmonumenten nog een... dat was toch nog natuurmonumenten?
Dat was mooi, contact gehad. Ja.
Want die kopen dus in Nederland stukken grond om dat natuurlijk te houden. Maar bij natuurmonumenten zeiden ze tegen Martijn, ja nee, dat doen we alleen in Nederland.
Ja, wij werken niet in het buitenland.
Ja.
Waarom zou een natuurmonument dat moeten kopen? Het is namelijk een prachtig voorbeeld van een zogenaamd tropisch droogbos.
Maar dan zou het dus ook gewoon gekocht moeten worden door Bonaire zelf, of niet?
Eigenlijk wel.
Ja, wil niet heel vervelend
eigenlijk
zijn.
Eigenlijk zou dit gewoon een natuurmonument moeten worden met Bonaireans, vallend onder beheer van Sinapa.
Ja, het zou wel een klein Bonaire.
Ja.
Maar ja, nou heeft er natuurlijk, we weten al dat er een paar miljoen over is. Gewoon vanwege het feit dat de Bonaire... Wat, hoeveel?
31 miljoen.
31 miljoen is er over. Nou, dat moet toch genoeg zijn voor meneer Breemhaar. 31 miljoen is er over, simpelweg omdat...
Nou, het is niet heel eerlijk wat ik zeg. 31 miljoen was er bij het laatste de 3 kwartalen die er voorbij zijn. Traditioneel wordt dat nog ingehaald in het laatste kwartaal.
Ja.
Maar er is heel veel niet gedaan. Dus ja, waar heb je het dan over?
Vooral heel weinig beslist, heb ik begrepen. Maar goed, er is wat geld over. Ja. Dus we zouden dit kunnen oplossen en ons eiland op die manier kunnen redden.
Ja, dat zou een oplossing zijn.
Eigenlijk is het een stukje Blue Destination.
Dat vind ik een stukje Blue Destination. Dat zou zeker een oplossing zijn. Maar anders inderdaad, in het kader van geen bericht, goed bericht. Is dit een...
Ik had er nog één. Sunset Beach Resort.
Oh ja, daar houd ik zo over.
Vertel.
Nou, dat was een resort die tussen Eden Beach en...
Die halve postzegel.
Ja, die halve postzegel. Daar moesten 3 gebouwen van 5 verdiepingen hoog komen. Wat dan niet mocht. Het valt onder Bonaire Resort. maar ook de Resort Bonaire bij
in Belnaam
ondervalt. En daar is bijna een bestuurscollege op gevallen. Want ja, de helft daarvan, gezaghebber en vertegenwoordiger van de UPB, wilde daar toestemming voor geven dat het hoog gebouwd werd. De twee toenmalige gedeputeerden van NPB hebben daar toen dwars tegen opgelegen.
Ja, Tielman die was not amused.
En dat betekende dus dat geloof ik anderhalve maand het bestuurscollege niet met elkaar gepraat heeft. Uiteindelijk is daar uitgekomen dat dus de bouwvergunning niet verleend werd. En dat dus alles terug naar de tekentafel moest. Nou kwam er begin dit jaar, 8 januari, kwam er opeens het bericht van dat daar een nieuw elan in was. Namelijk de Nederlandse zakenman Peter Starreveld zou daar opeens gaan opereren. Die zou directeur worden van Bonaire Resort.nl. En die zou gaan zorgen dat daar een nieuw bloed in geblazen zou worden. En dat daar uiteindelijk een plan uit zou komen wat wel goedgekeurd zou worden. Dat die appartementen en die flatgebouwen daar wel gebouwd zouden worden. Dan zijn we dus bijna een jaar verder. Mm-hmm. Ik zie daar nog helemaal niks gebeuren. Ik ben er pas nog langs gereden. Dan is nog steeds een kaal stuk grond. Wat wel heel opvallend is, dat de website van Bonaire Resort het wel vermeld wordt. En ook staat van fantastische appartementen en aangeprezen en weet ik al wat, alsof het bestaat.
Een paar van die appartementen waren al verkocht, toch?
Ja, er waren, diverse appartementen waren al verkocht. En alleen als je dan gaat kijken of je kan boeken, nou, dat lukt dan dus niet.
Ah.
Maar
het staat dus op de website alsof het bestaat.
Oké, nou, interessant.
Maar dit vind ik ook zo'n typisch geval van blij dat we er niks meer over horen.
Ja, lekker. Lekker rustig. Vooral zo later. Want kijk, ik snap heus dat je misschien nog wel wat wil met dat stukje grond. En dat stukje grond is tegenwoordig natuurlijk ontzettend veel geld waard. Maar doe dan iets wat past. En niet 5 hoog. En weet je, wat ertussen past is een leuk Show de Boelveld. Of een leuke, weet ik veel, leuk iets gezelligs, maar niet dat.
Nou ja, op dit moment is het gewoon weer in gebruik om te parkeren daar zo. Voor mensen die niet op Eden Beach zitten, maar wel hun auto even willen parkeren. Dan kun je daar buiten nu eventjes parkeren nog.
Ja, ja, ja.
Zo is het eigenlijk al een tijdje in gebruik.
Ja, zo is het inderdaad al heel lang. En dat is natuurlijk een enorme dure parkeerplaats, dat snap ik ook.
Voor een tijdje kon het niet. Nu kan je dus weer parkeren daar. Maar goed, totdat ze uiteindelijk besluiten om daar wat te gaan doen.
Dat vind ik heel goed nieuws. Ja. Dat we daar kunnen parkeren. Want,
En dat we daar in feite niks meer van horen, vind ik goed nieuws. Ja. Nog een goed nieuwtje.
Ja, vertel.
Burgerzaken.
Oh ja, ja, dat is dus inderdaad wel echt bijna roffel. Echt goed nieuws.
Dit heb jij aan de lijve ondervonden, toch?
Dit heb ik aan de lijve ondervonden. Nou, ik heb het even nagezocht. Maar ik had een lijve ondervonden van hoe het is om toen nog niet goed was. Het probleem met dienstburgerzaken was dat als je een nieuw paspoort moest aanvragen. Of een nieuw rijbewijs. Of een nieuw cedula. Of verhuizing moest doorgeven. Dat je dus echt krankzinnige wachtrijen kreeg. Als je dus zonder afspraak er naartoe ging. Kon je gewoon erop rekenen dat je meer dan 3 uur bezig was. Dat je gewoon 3 uur, je had dan zelfs een tent buiten gezet. Je zat daar gewoon 3 uur te wachten voordat je überhaupt naar binnen mocht.
Ja, dan mocht je naar binnen, werd je nog niet geholpen?
Nee, en dan het duurde nog een hele tijd. Maar je was echt gewoon een heel dagdeel was je bezig om daar in ieder geval geholpen te worden.
Wil je een afspraak maken, kon je 4 maanden later terecht.
Ik heb meegemaakt, ik wilde mijn rijbewijs verlengen of vernieuwen. Ik heb begin juli... heb ik bij de website gekeken van wanneer je kan. Dat was dus eind oktober.
Ja, juli, augustus. Nou, 3 maanden.
Bizar. Ondertussen was mijn rijbewijs al verlopen.
Ik wilde dat net vragen.
En godzijdank had ik dus nog een Nederlands rijbewijs wat geldig was waar ik op kon rijden. Plus dat als je aangehouden werd met de politie en je kon laten zien dat je een afspraak had bij de burgerzaken dat je het zou gaan verlengen, dat je gewoon door mag rijden.
Ja. Dat is dan een mooie oplossing, weet je. Ja. Dat is echt, ja. Dat is nou typisch echt Bonaire.
Echt Bonaireaanse oplossing.
Echt Bonaire.
Nou, wel heel pragmatisch, gewoon heel fijn.
Ik zag dat bericht toen ik alles ging door. Dat er een bericht was van dat gerepeteerde Clark Abraham had beloofd van die wachtrijen gaan korter worden. En dat gaat snel gebeuren. Ik dacht bij mezelf, ik ga dat proberen. Dus ik heb een fake afspraak proberen te maken voor het verlengen van het vernieuwen van een rijbewijs.
Waardoor een ander weer langer moest wachten?
Nee, ik heb tot aan het einde toe.
Je hebt gewoon gekeken hoe snel je een afspraak zou kunnen krijgen.
En dat was 6 januari.
Ja, dus 10 maanden later ongeveer. Want ik zie, jij hebt ook overal echt ook ergens datum erachter.
Ja.
Ik zie dat op 25 maart was dat dus aangekondigd.
Ja, en dat het blijkt dus... Inderdaad.
En ik denk heel eerlijk gezegd wel sinds kort. Want ik heb een paar weken geleden nog wel andere verhalen gehoord. Dus ja. Er is iets gefixt.
Er is iets gefixt.
Maar, nou, hartstikke goed.
Wat in ieder geval gefixt was, want toen ik uiteindelijk in oktober, eind oktober dat rijbewijs ging vernieuwen, zag ik opeens dat alle loketten in gebruik waren. En normaal gesproken was bij burgerzaken dat er één loket open was van de
1 of 2, ja.
En nu waren alle loketten open. Dus ook daar is of personeel erbij en apparatuur erbij.
Juist.
Want er kwamen ook printers tekort.
Oké, okay. Nou wat goed.
Dus daar is ook echt daadwerkelijk iets gebeurd.
Nou,
ik
dat
weet
vind
niet
ik
hoe.
Echt,
ik ga over een maand weer kijken of het nog steeds zo snel gaat. Ik houd het een beetje in de gaten. Maar in ieder geval, op dit moment, goed nieuws.
Nou, vind ik zeker goed nieuws. Toch?
Ja, zeker. Maar dan heb ik nog één vraag, hè? Nu. Gewoon, we zijn al die dingen aan het aanstippen. Hoe zit het nou met het openbaar vervoer?
Ik zag twee Bonaireanen lopen over straat. De een vroeg aan de ander, zeg weet jij soms hoe het gaat? Hoe gaat het met de bus? We krijgen toch een bus. Hoe staat het met die bus? Toen zei die ander dus. Busje komt zo, 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 busje komt zo. Eventjes geduld nog, want het busje komt zo. Wat moet dat dan gaan kosten? Dat vroeg die ene plots. Ik heb niet zoveel centen, want ik woon op deze rots. De ander zei niet schrikken, want het gaat om heel veel poen. Plus minus zegt zo ongeveer zo'n 2,6 miljoen. Busje komt zo, 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 busje komt zo. Het kan misschien wat kosten, maar het busje komt zo. Je moet eerst een commissie die de oplossingen biedt. De bushokjes die zijn er al, maar routes dus nog niet. Dan wil je nog vier wielen en wat stoelen en een deur. Dat is exclusief benzine en een nuchtere chauffeur. Busje komt zo, 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 busje komt zo. Het valt misschien wat duurder uit, maar het busje komt zo. En heb je dan de bussen en de routes voor elkaar, dan kost het blijven rijden nog een dik miljoen per jaar. Dat moet zichzelf betalen en wat wordt die bus dan waard? Hoe duur zijn dan de strippen en hoe lang die strippenkaart? Busje komt zo, 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 busje komt zo. Het is nog even sparen, maar het busje komt zo.
Nou, hoe zit het dus met die bus?
Als alles goed gaat, hebben wij eind van het volgend jaar hier openbaar vervoer.
Eind van het volgend jaar?
Ja, uiterlijk.
Dus deze plaat kan ik nog een heel jaar draaien.
Deze plaat kan je nog een heel jaar draaien. Maar
een kaskraker, dat is gewoon...
We hebben al bijna een heel album bij elkaar.
Laat ik net zeggen.
Nee, er is structureel 7 ton per jaar voor de drie Bes-eilanden beschikbaar gesteld voor openbaar vervoer. Waarvan het meeste naar Bonaire toe gaat. Ook het bestuurscollege heeft toegezegd dat ze met een behoorlijk bedrag komen om inderdaad dat mogelijk te maken. Dat die 7 ton is even nog los van de aanschaf van de bussen.
En want er is ook een programmamanager, OV.
Die is er wel.
Ja, die is er.
Ja, die is er.
Dus, die is er.
Ik ga er op dit moment vanuit, in alle goedgelovigheid, dat we inderdaad in de loop van het volgend jaar hier openbaar vervoer zullen krijgen.
Een echte bus?
Een echte bus. Een echte busjes.
Die stopt?
Die stopt.
En dan weer doorrijdt?
Ja, en een bepaalde route rijdt.
En dat als je hand opsteekt,
en een nuchtere chauffeur?
En een nuchtere chauffeur.
En een strippenkaart?
Dat weet ik niet.
Zoiets. Nee, niet naar OV.
Een conducteur.
Zo'n chipding. Vergeet u niet uit te checken.
Dat je een chippie hebt.
Contactloos.
Weet je wat? Als je met je tijd meegaat en je bent nu aan het bestellen, kun je natuurlijk prima zeggen van nou doen we meteen zo'n ding zoals ze nu in Nederland hebben. Dat je gewoon je eigen bankpasje erin kan douwen.
Ja, precies.
Als het dan met Nederland is, dat betekent iedere keer dat je je bankpas gebruikt. Dan is het meteen $7,50 toeslag.
De nieuwe soort bankpassen die we nu hebben.
Het zou moeten kunnen.
Er is heel veel kritiek op die bankpassen. Er is ook heel veel kritiek op MCB vooral. Dat ze per 1 januari zijn de oude bankpassen niet meer geldig. Hè?
Nou, ik heb een RBC-pas. Mm-hmm. Maar daar zit nog steeds geen chip in hoor.
Nee, dus dat zou misschien nog wel kunnen. Maar de organisatie die de betalingen regelde van die bankpassen, die houdt per 1 januari op met bestaan. Dus ze moesten een andere regeling gaan treffen. Dat zijn dus geen bankpassen meer, geen betaalpassen meer. Maar dat zijn tegenwoordig worden dat dus debetkaarten. Een soort variant van kredietkaarten. Ja. Alleen je kan niet op krediet kopen. Je moet, alles wat je betaalt wordt gelijk van je rekening afgetrokken. Dat is eigenlijk ook veel beter. Maar het voordeel van die soort kaarten is dat je dus ook online betalingen ermee kunt doen in Amerika. Omdat wij hier dollars hebben, kan je ook in Amerika met die bankpas van Bonaire kan je gewoon online bestellen.
Maar krijg je dan niet hetzelfde verhaal met internationaal betaalverkeer en dat je dan weer een heleboel extra moet betalen?
Als je dat voor internationaal betaalverkeer gebruikt, moet er extra betaald worden. Maar het grootste gedeelte daarvan wordt door de verkoper betaald. Alleen zijn op dit moment Curaçao en Bonaire, en Aruba weet ik niet zo goed, veel verwarring, omdat er een aantal bij lokale betalingen zijn de kosten normaal gesproken veel lager. Alleen niet alle betaalautomaten en pinautomaten zijn daar goed op ingesteld en zien dat dan als een buitenlandse kaart waar veel extra voor wordt gerekend. Dus daar moeten de banken nog een grote slag in slaan.
Ja, nou ja, goed. Ik denk dat ze op dit moment een grote slag slaan door dat gewoon iedere keer gewoon ervan af te trekken.
Ja, het gaat naar...
Hebben helemaal geen zin om dat aan te passen.
Maar dat geld gaat vooral naar de organisaties van Visa en Mastercard.
Ja, dus die zullen ook niet meewerken.
Die banken die worden er niet echt veel beter van. Het zijn vooral de organisaties die diensten aanbieden.
Ja, ik vind dit eigenlijk ook zoiets waar... waar de overheid aan moet werken. En dat is waarschijnlijk de internationale of de Nederlandse overheid
dat
die dat moet gaan doen. Niet de Bonaireaanse.
Ja, nee, dat zal de Nederlandse overheid moeten doen.
Maar het is natuurlijk waanzinnig.
Maar het is een wereldwijd probleem. Het is niet alleen Bonaire. Het is een wereldwijd probleem. Omdat gewoon Maestro, de organisatie, ik was even de naam kwijt. De organisatie die dus die pinbetalingen deed, wereldwijd, gewoon opgehouden is met bestaan. Per 1 januari bestaat die organisatie gewoon niet meer. En is dus kan je dus niet meer via Maestro-kaart kan je betalen. Dus het moest een andere organisatie, ING bijvoorbeeld een andere organisatie die aan Visa verbonden is, gekozen. Hier is gewoon gekozen door MCB bijvoorbeeld, dat het inderdaad echt een officiële debitkaart is. Maar als dan, maar wel met de bedongen van dat als er lokale betalingen zijn, dat daar dus het percentage wat daar overheen betaald moet worden lager is. Maar dat wordt in niet in alle gevallen gedaan dus op dit moment.
Okay. Maar we hebben nu denk ik een beetje over verschillende dingen. Want jij zit nog helemaal in kaartwereld. Maar ik zit ook even te denken aan het feit dat een betaling van Nederland naar Bonaire is internationaal.
Ja.
Ja, dat is een heel ander probleem.
Daar moet echt wat aan gedaan worden.
Daar is een heel ander probleem. dat is echt bizar wat daarmee gebeurt. Dat is, het is een totaal ander onderwerp, maar wel goed om het aan taart te kaarten. We zijn één koninkrijk, we zijn één land, we zijn één staat. Maar banken mogen, zelfs van de rechter, Bonaire en Saba en Sint-Eustatius als buitenland behandelen. En dus geld vragen voor van het ene, overhevelen van de ene bank naar de andere. Van het ene land, van het ene eiland naar de andere.
Ja, maar dat mogen ze. Ja. Maar ze hoeven het niet dus. Ze mogen het, maar dus omdat ze het mogen, doen ze het ook.
Ja, maar er gebeuren hele rare dingen ook. Je kan, als ik mijn pensioen komt binnen in Nederland, mijn Nederlandse rekening, dan moet ik een groot gedeelte, het meeste gedeelte daarvan, moet ik naar Bonaire overbrengen, omdat ik hiervan leef. Dan kan je altijd kiezen, als je bij je bank in Nederland, of de kosten daarvan gedeeld moeten worden. Deel door jou in Nederland, gedeeld door mij in Bonaire.
Ja, kortom, you're gonna pay.
Ja,
de vraag is alleen waar je het betaalt.
Nee, maar goed, omdat ik het naar mezelf overmaak. Maar als je naar anderen overmaakt, dan kan je de kosten delen. Ja. Maar wat ik heb gemerkt, is dat ik zeg van, ik betaal op mijn rekening in Nederland alle kosten. Zie ik hier op de MCB-rekening nog steeds dat de kosten gerekend worden. Dus het goedkoopste voor mij is nu zeggen van, ik leg alle kosten in Bonaire toe, want dan rekenen ze toch. En dan moet de MCB, moet mijn ING-bank in Nederland maar zien dat ze de kosten van de MCB weer terugkrijgen.
Ja. Nou ja, prima.
Plus ook nog eens keer, en dat blijkt
maar het mooiste bank is dat je die kosten gewoon niet betaalt.
Maar nog een keer, nog daarbovenop. Alle betalingen die uit Nederland naar Bonaire toe komen, welke bank je ook gebruikt, gaat er gewoon $20 vanaf. Let maar op. Als jij precies in dollars $500 overmaakt van de Nederlandse rekening naar
Bonaireaanse rekening,
dan krijg je dus maar $480 krijg je hier binnen. En daar wordt nog eens een keer extra kosten over gerekend.
Maar is dat dan ook koersverlies?
Ik zou niet weten. Ik
weet het echt niet.
Ik heb het wel eens een keer aan de MCB gevraagd. Want dat is helaas tegenwoordig mijn bank. Ik had vroeger Girobank. Daar was ik, om heel eerlijk te zijn, meer tevreden mee. Maar die bestaat niet meer.
Dat is ook wel lang geleden.
Ach joh. Op mijn leven is dat me is dat één keer met je ogen knipperen. Maar ook bij de Girobank was het precies hetzelfde. Als ik naar Nederland geld overmaakte, ging daar altijd automatisch $20 van.
Oké. Okay. Nou, ik heb er geen
ik geen antwoord op waarom.
Ik heb niks met centen.
Zo'n bankmanager hier moeten hebben. Die mag het me helemaal uitleggen. Iemand die het weet. Ze zijn er vast.
Zo'n bankwezen.
Ja, zo'n bankwezen. Gewoon een keer een bankwezen aan de microfoon. Ja.
Kunnen we vast regelen.
Dat vind ik een mooie voor de shortlist, voor het komende jaar.
Oké. En dan gaan we dan ook meteen vragen, want je had hem ook erop staan, Belastingdienst CN Alma, de telefoon is onbereikbaar.
Ja, artikel in de tijd geweest van in het Antilliaans Dagblad, eigen ervaring van de journalist. Mm-hmm. Dat gewoon al 2 maanden, dat toen al 2 maanden lang het belastingkantoor hier in Bonaire gewoon telefonisch niet bereikbaar is.
Hoe is dat nu?
Dat weet ik niet, dat vraag ik me dus af.
Ik heb gewoon, nou, mocht mensen luisteren en direct willen intunen, dat kan. Want misschien wordt het dan ook wel weer eens tijd, sowieso met allerlei veranderingen van belastingwetgeving en zo. Directeur, mevrouw Claudia Toet, was een hele gezellige gesprekspartner aan tafel, vond ik zelf. Misschien kunnen we haar weer opnieuw uitnodigen en dan kunnen we ook het hierover hebben.
Ja.
Want misschien is het ook wel heel goed
voornemen,
nieuws.
Goed voornemen voor twee.
Jij begint nu al meteen met je goede voornemen. Dus
hey,
ik
wat
ga
fijn,
daarop in.
Nee, maar dat is fijn. We hebben alweer een plan voor.
We moeten vooruitdenken.
We moeten vooruitdenken.
Een van de dingen die ook in 2024 speelde was het wel of niet mogen gebruiken van Starlink hier.
Ja! Ja!
Dat zeiden wij alle twee.
Ja!
Starlink is de satelliet-internetverbinding van Elon Musk. En van SpaceX. Daarvoor al die witte punten die je in de snel ziet bewegen aan de hemel in het donker. Dat zijn dus over het algemeen satellieten van Starlink.
Ja, of je bent stom dronken en zit gewoon naar sterren te kijken.
Dat zou natuurlijk ook wel, maar die bewegen meestal niet zo snel.
Nou, dan gaan ze heen en weer.
Als je heel veel drinkt wel.
Er was een Nederlander die hier dat aanbood. Had dat al ja, behoorlijk...
Klopt, want er waren best wel wat mensen ja. die, die Starlink hadden. En het op zich, zeg maar, het klinkt heel, hoe noem je dat, veelbelovend, toch?
Het klinkt veelbelovend. Je moet wel rekening houden dat de reactietijd van Starlink, omdat hij dus omhoog en omlaag mm-hmm. gaat, vrij groot is. Als jij een opdracht geeft om een bepaalde website te bezoeken, dan kost het gewoon 4-5 seconden voordat er überhaupt gereageerd wordt. Omdat dat signaal eerst van jouw satellietantennetje naar die satelliet moet en dan weer terug moet.
Dus ja, net gewoon hoe we dat hier gewend zijn. Lekker ouderwets. Gewoon, ja.
Er wordt gezegd van als je echt geen goed internet hebt, dan is Starlink een uitkomst. Mm-hmm. Als je mobiel bent, bijvoorbeeld mensen op schepen of onderweg, weet ik veel wat, is Starlink een ideaal. Als je ook maar enigszins de kans hebt om een vaste verbinding te krijgen, zelfs met koper, ga daarvoor.
Oké. Ja, maar
want,
vertel,
want anders de buren die zitten gewoon tv te kijken en die juichen al voor het doelpunt, maar jij zit nog 30 seconden te wachten op het doelpunt.
Okay,
ja, dat is sowieso met digitaal. Ik heb... Dat is echt bizar. Ik had buren vroeger die ontzettend voetbalfanaat waren. En die keken analoog en ik keek digitaal. Ik wist altijd 3-5 seconden voordat dat ik het zag dat er gescoord was.
Serieus? Ja. Oh my gosh. Ik weet wel dat het echt dat kan veroorzaken.
Maar nou, wij zitten soms voetbal te kijken. En dan tegelijkertijd zit mijn schoonmoeder voetbal te kijken. En dan is er net een goal geweest. En die appt dan naar de dochter. Ja, goal, wat leuk. En dan krijgen we dus een appje dat er een goal was. En wij zitten nog te wachten op die goal.
Serieus?
Ja. Ik ben Formule 1 fanaat. En niet omdat Max nu daar rijdt. Want ik keek al toen zijn vader nog bij Formule 1 reed. Maar ik kijk dus via Formule 1 TV. Dat is van de TV van de organisatie mm-hmm. van Formule 1 zelf. Dat gaat via internet. Daarnaast heb ik een data app om alle tijden, tussentijden, intervals, tijdintervals en al dat soort dingen te zien. En die gaat exact op tijd. En dan zie ik wat ik op die data zie gebeuren, zie ik pas in beeld 1,5 minuut later.
Oké dan. Nou, dat heb ik me echt niet gerealiseerd. Maar terug naar Starlink.
Ik ben techneut, dus ja. ik vind dat soort dingen leuk.
Nee, maar dat snap ik. Goed, dus jij zou niet zozeer willen werken met Starlink. Maar heel veel mensen hier hebben dat wel gedaan.
Voor booteigenaren is het ideaal.
Ja.
Voor mensen die in gebieden in Bonaire wonen waar echt niks is. En bedoel, er is heel veel slecht internet mm-hmm. hier. Als je eenmaal verbinding hebt, is het heel snel.
Oké. Maar waarom mocht het niet meer dan?
Omdat hier toestemming gegeven moet worden door de autoriteiten dat het hier gebruikt mag worden. Dat is heel normaal, dat is overal. En die mm-hmm. toestemming was gewoon niet gegeven. Starlink had nooit de aanvraag gedaan om hier te mogen werken.
Oh, Musk was gewoon arrogant.
Starlink wordt al ongelooflijk veel gebruikt op cruiseschepen. Die zitten helemaal vol met die mm-hmm. satellietschoteltjes. Die gebruikt het onder andere ook omdat het heel nauwkeurig blijkt te zijn. Ook als positiebepaling. Het blijkt nauwkeurig te zijn dan GPS.
Maar als er dan hier zo'n cruise ligt...
Dan mogen ze het gebruiken, want okay. ze hebben geen contact met de bodem. Dus ze drijven, dus het hoort niet bij het eiland.
Ah, oké.
Dus mogen ze het blijven gebruiken.
Maar goed... Er was volgens mij best wel paniek, want ik heb er veel over gelezen. Ja. Een hele korte periode. Ik weet ook nog dat wij gebeld hebben destijds.
Ja.
Met iemand in Nederland.
Martijn Beveling.
Juist. Die was niet zo happy, want het was meer of meer ook zijn business.
Het was zijn business.
Juist.
En ik zie dat we al nog maar 1 minuut hebben.
Ja, we hebben 45 seconden. Dit is het eigenlijk. Ik zat te wachten op dat tuintje. Dat kan niet meer.
Gaan we aftellen voor 2025.
Maar in ieder geval, om even kort te sluiten. De verwachting is dat die toestemming gegeven wordt dit jaar. Het komende jaar.
Oké. Wow.
The end. Jongens.
Aftellen.
Jongens, dit was het. Voor ons, voor dit jaar. We hoeven niet meer. Pas volgend jaar komen we terug. De eerste zaterdag van 2025 zijn we er gewoon weer. Van 12 tot 2. Zometeen hoor je Ron Gijzen. Heeft hij nog een klaar tot 20?
Ik zou niet weten.
Geen idee wat hij doet. Dit was het, jongens. Ik moet het kort houden. Tot ziens allemaal. En
ajootje.
Cadeautje. Tot volgend jaar.
Iedere zaterdag tussen 12 en 2.